dat alle auto's zo op elkaar lijken? Vier wielen, twee koplampen en één stuur. Mocht je dat anders willen, dan heb je pech.
Dan wil je het anders.
Dan wil je wat anders. Veel plezier. We zijn er weer live hier bij Cuba Compagnie. Dit is op de klippen natuurlijk voor al onze fans. Die wisten dat al. Ben je geen fan van ons, dan wist je dat niet. Dan weet je dat je nu de radio op hebt staan op de klippen. En wij gaan het hebben over actualiteiten. Dat hebben we de afgelopen twee weken niet kunnen doen. Dat was vooraf opgenomen. Maar nu zijn we hier helemaal live. Nou ja, niet helemaal. We zitten 12 seconden tussen, denk ik. En zo.
Ja, nou ja, goed. Dat is...
Maar hey Martijn, jij bent er ook.
Ja, ik ben er ook.
Ja, wat fijn. We hebben ook al gasten.
Die zitten al klaar.
Die zitten al helemaal klaar.
Goed,
zitten
hè? Zijn op tijd.
Ja, trillende lipjes van de zenuwen.
Ja, maar, kan me daar wel wat bij voorstellen als we met jou zo weer... als ik zie twee ballonnen namelijk. Dus is wel...
Ja, een 6 en een 0.
Een 6 en een 0. Welkom bij de club.
Ik denk die 9 zit op zijn kop. Ja, ja. Daar zijn we nu 63ers hier.
Ja.
Ben jij dat ook? Ben jij 60?
Ja, ik ben er,
ik
ben er ook bij.
Helemaal geen 60.
Nee, dank je.
Niet te geloven. Maar goed, laten we radio gaan maken. Lijkt me een veel beter idee. Ik heb er zin aan. Jullie ook?
Heel veel.
Heel veel.
Mega.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
Wat kan dat toch vals zijn, hè? Zo'n saxofoon.
Ongelooflijk.
Big Bag met Papa's Got a Brand New Big Bag.
Hij klinkt lekker. Bag
met Papa's Got a Brand New Big Bag. Want,
ja,
want dat bekt zo lekker.
Ja, nee, dat bekt inderdaad. En vooral als jij het zegt.
Ja, vooral als ik het zeg, ja.
Ik ben blij dat, dat we er weer zijn en dat jij er ook bent.
Heel blij dat we er even zijn. Helaas ben ik de komende twee weken ben ik er dan niet bij.
Dus dat is zo lekker. En meteen met de deur in huis. Bang. Gewoon.
Nou ja, dat moet ik gewoon even zeggen. Dat iedereen het weet, ook de fans.
Jij hebt ook zo'n cursus gedaan, gesprekstechniek. Meteen de bof, die boodschap brengen.
Ja hoor.
En
dat
dan daarna pakken we hem terug, weet je wel.
Slecht nieuwsgesprekken.
Ja,
heb ik echt colleges van gehad, inderdaad.
Ja, nou ja, ik merk het.
Moet even gas geven, jongens.
In Utrecht. Ik moet even gas geven. Over colleges gesproken. Je zal maar naar Nederland willen. En eigenlijk niet zoveel geld hebben. En wat meer geld nodig. Hebben.
Ja.
Twee van dat soort mensen zitten hier. Hallo, wat zijn jullie namen?
Hallo, ik ben...
Wacht even, want ja, dan moet je microfoon aanstaan, hè?
Hallo, ik ben Elina Bosma.
En ik ben Louis Minne.
Oké, Elina en Louis, vertel eens eventjes, wat is het plan?
Ja, wij houden dus vandaag een poort stil om geld op te halen voor onze studiereis volgend jaar. En er zijn allerlei soorten artikelen beschikbaar, zoals een gloednieuwe airco, een supermooie opblaasbare surfstel en allemaal boeken. Natuurlijk heel veel boeken hebben we liggen.
En dat zijn allemaal dingen die mensen jullie gegeven hebben om te kunnen verkopen, zodat jullie een beetje je studiereis kunnen financieren.
Ja.
Maar een gloednieuwe koelkast.
Gloednieuw airco, sorry.
Oh, een gloednieuwe airco.
Ja, gloednieuw airco.
Dat is ook een soort van koelkast.
Ja,
als je hem hard genoeg zet, wel. Ja, gewoon.
Ja, nou ja, ik zou niet... jeetje, dan ga je met een dekbed ga je naar bed. Omdat,
Het zijn heel veel mensen die dat hier doen.
Ja, absoluut. Heel veel. Ja.
Absoluut.
Mijn voormalige stiefzoon die had inderdaad de zaak op 18 graden staan. Dat het liefste. En die had ook de ruiten op zijn kamer dus allemaal besloegen.
Ja.
En dan onder een deken.
Dat de ijsbloemen erop staan. Ja. Nou, nee, dank je. Nee.
Wij moesten gas geven.
Ja, we moeten gas geven.
Oké, dus ik hoor heel veel spullen. En dan heeft Michiel een fantastische intro gedaan. Maar misschien kan je hem nog even uitgebreider toelichten voor mensen die nu pas dat knopje aan hebben. Van, oh ja, op de klippen luisteren.
Ja, dus we staan vanmiddag tot 3 uur op het Liceo Benerianen op Kei Amsterdam. En... we willen daarmee geld ophalen voor volgend jaar, voor onze studiereis natuurlijk. En we houden ook meer fundraisers en meer evenementen. Zoals op de Dia de Rincon gaan we dan staan. En we gaan een bonconé houden, een bingo en wandeltocht. En daar kunt u ons op de hoogte houden op de studiereis VVO Bonaire op Facebook.
Dus, hartstikke goed. Ja. Ja, want daar heb ik hem volgens mij ook opgepikt. Dat ja. ik dacht van, nou, moeten toch meer mensen die kant op. Want Kaya Amsterdam ligt misschien niet voor iedereen op de route. Zeker niet zolang nog de Biep op zaterdag helaas dicht is. Dat is ook niet echt. Maar nu dus, dus wel. En de moeite waard.
Ja. Ja,
heb je, wat is het leukste wat je gezien hebt?
Ik vond er wel echt wel leuke kleding tussen zitten.
Dus kijk, dat bedoel ik.
Ik heb zelf ook een paar dingen gekocht al.
Kijk, dat is altijd. Op zo'n rommelmarkt breng je. En dan kom je vaak ook nog met heel veel spullen terug.
Ja, ja, nee.
Nederland heb je warme kleren nodig natuurlijk.
Ja. Dat ook.
Ja, het ligt eraan wanneer je die reis gaat doen.
Ja, precies. Ik denk ergens volgend jaar gaan wij. Dus wij zijn nu aan het beginnen, zodat we genoeg geld kunnen verzamelen eigenlijk.
Ja, ja, precies. Allerlei dingen doen. Auto's wassen en dat soort flauwekul. Dat is een boel werk hoor.
Zeker. De markt is dus nu. Dus dan verwacht ik eigenlijk wel van jullie dat jullie dan wel mega hit FM aanzetten met op de klippen.
Mega.
Volgens mij moeten wij over dat plein van Liceo schallen nu. Echt zo dat mensen denken, wat? Echt enorm.
Hebben jullie ook cd's?
We hebben een dvd-speler.
DVD-speler.
Oh, een dvd-speler. Ja, nee, die heb ik al. Maar cd's.
Heb je cd's?
Nee, hebben we niet.
Nee. Nee.
We hebben wel heel erg veel andere spullen. Echt.
LP's? Heb je LP's?
Ik weet niet wat een LP is, sorry.
Oh, Oké, dit is de generatie. Deze is...
Je kent het wel onder de naam vinyl.
Een vinyl, ja, dat ken ik wel.
Ja. Vinyl, ja.
Oké,
dat is LP. Dat stond voor long player. En dan had je dus een paar liedjes aan de ene kant, kon je omdraaien. En aan de andere kant waren ook nog een paar liedjes. Okay. En dat ging inderdaad met vinyl. Ja, dat is een... wat fijn, wat zijn jullie dan lekker jong.
Heerlijk.
Maar dan weet je ook dat je bent wie je beweert te zijn. Ja. De next generation.
Ja.
Heel goed.
Heel
inderdaad.
Cool. Heel cool.
Dus, Liceo.
Dus, iedereen moet naar Liceo tot 3 uur, zei jij?
Yes, kom gezellig langs.
Ja, we hebben vrouwenkleding, mannenkleding, kinderkleding. We hebben echt alles.
Heb je ook wat te eten, te drinken?
Dat niet.
Nee, hebben we helaas niet kunnen regelen.
Flesjes water niet?
Nee.
Oh, jammer.
We hebben waterkoelers, dat wel.
Oké, nou dus,
Dan meteen, zodra we hier klaar zijn, ga je snel brood halen en kaas.
Zeker.
Ja, nou ja, misschien is er nog iemand aan het luisteren die denkt, ik heb nog wat cupcakes over, die sponsor ik. Die kunnen ze dan toch ook komen brengen?
Ja, zeker. Dat kan
dat
ook.
Bedoel ik.
Je kunt dus niet...
Alles kan gedoneerd worden.
Niet alleen shoppen, maar ook doneren is bijzonder welkom.
Yes. Ja.
Oké, nou, dat lijkt me duidelijk. Is dat de hele oproep of wil je nog iets aan toevoegen?
Nee, volgens mij was dat...
Ja, zo is goed.
Heel erg dankjewel.
Bedankt.
Wil je het in het Frans doen misschien?
En français?
Ja.
Alors aujourd'hui on fait je sais pas comment je dois le dire en français, mais en anglais on dit un porte sale. Et alors on le fait pour avoir l'argent pour aller la prochaine année à Hollande pour visiter les universités. Et viens nous aider. Merci. On a beaucoup de trucs.
Helemaal goed. Eline, nou jij in het Engels?
We're doing a port sale today. We're here from 11 till 3 o'clock. And we're selling a lot of different items. We're selling books, we're selling clothes, we're selling a lot of different things, a lot of shoes as well. And we hope you guys come by. Thank you.
Oh, wat mooi. Kijk,
dit is ook next generation.
Ja, maar dit is het, hè?
En onze eilanden.
Nog even in het papiamento.
Nós estamos fazendo port sale de Sun de Cutressor. Nós estamos vendendo paia, buki, roupa e diferentes coisas. Então, sim, nós esperamos também bem. Thank you.
Ik bedoel
hoezo
maar.
Meer,
ik word zo warm van binnen.
Ja, dit is waanzinnig. Geweldig.
Een paar weken geleden hadden we de algemeen directeur van de SCB. Die zei van, leerlingen moeten op Bonaire.
Ja, volgens mij Dennis is super trots als hij dit hoort.
Ja, te gek dit. Helemaal goed.
Mooi.
Jongens, heel veel succes. Ik hoop dat jullie heel veel geld ophalen. Bij de volgende actie weet je ons te vinden.
Zeker.
Ja?
Zeker.
Yes. Want promotie. Yes. En nu kom je promoveren op het moment dat je... op het moment dat je al bezig bent. Ja. Maar dan kun je beter iets van tevoren doen. Dan
zullen
we
dat doen.
Nou, iedereen naar de Kaya Amsterdam. Maar hou wel je autoradio aan. Want er gaat hier nog meer gebeuren.
Ja, we staan nog het een en ander te wachten.
Ja, precies. Want...
We hebben nog een gast. En
die is komen lopen.
Die is komen lopen. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. En we gaan het samen doen in... Papiamento en in Nederlands. En aan tafel zit Nazario. Iedereen kent volgens mij Nazario. Hopi Bombini, Cercanos.
Okay.
Dignos Programma. Nazario, jij houdt van wandelen.
Ja, ik begin wandelen voor 2003. En naar Nederland voor 29 keer deze jaar.
Wauw. Nazario loopt namelijk deze komende voorjaar de Vierdaagse, de Nijmeegse Vierdaagse. En je vertegenwoordigt daar Bonaire, want ik weet dat je altijd met een vlag loopt van Bonaire. Dus iedereen ziet over de hele wereld op televisie, ja, Bonaire loopt ook mee.
Ja, normaal loop ik met de vlag van Bonaire op een rugtas.
Juist.
Dus de hele 4 dagen zie je de vlag van Bonaire.
Ja. Hoeveel kilometer loop je per dag, Nazario?
Maar nu loop ik 30.
Oké.
Ja, maar ik begin 50 en dan 40 en nu 30.
Wauw.
Ja.
Want je gaat voor de 20ste keer lopen. Nou heb ik begrepen, Nazario, dat jouw vrouw nu zegt... Nazario, ta kla. Basta awo. Het is nu echt de laatste keer dat je mee gaat doen.
Ja, mevrouw, mijn familie wil dat ik niet meer loop. Maar ik kan wel lopen. Ja, maar dus... volgende jaar zie ik wel, als ik ga lopen, ja of nee.
Kijk.
Maar, deze jaar gaat toch wel.
Maar dan moet je ook even vertellen hoe oud je bent.
Ja.
Wat? Dan moet je ook even vertellen hoe oud je bent.
Ja.
Hoe oud ben je, Nazario?
Nou, deze jaar word ik 77.
Wauw. 77.
En jullie in Nederland word ik 77.
Echt geweldig. Ben je, want je gaat vier
in
dagen...
In Nederland, ben je jarig tijdens de Vierdaagse?
Wat?
Ben je jarig tijdens de Vierdaagse?
Ja. Nee, ik word 28 juli.
Ja?
77.
Oké.
Okay. Ja.
En welke dagen zijn is de Vierdaagse? Help mij even.
Dan, ik ga 8 juli en maandag 14 juli moet ik in Nijmegen zijn.
Oké, okay, want dan begint het.
Dat is dinsdag.
Dinsdag, oké. Okay. Ja. Dinsdag begint.
15 tot 18 juli.
15 tot 18 juli. Maar dan is het in Nederland ook best al warm.
Ja, maar... voor mij, voor ons in Bonaire is geen probleem.
Dat is ook waar. Ja. Nazario.
Maar voor de mensen in Nederland wel is het een beetje vervelend.
Ja.
Ja.
Hoe train jij? Combo dat train? Cada dia, elke dag?
Ik loop normaal 4 keer per week.
En hoeveel kilometer?
20 of 15, soms 10. Maar nu loop ik niet ver meer. Normaal was ik rond Bonaire... naar Curaçao, Grand Clem Bonaire. Maar nu, normaal 15 of 20 is okay. Goed. Ja.
En loop je dan alleen of loop je met vrienden?
Ik loop alleen, want ik loop een beetje hard.
En dat klopt dus. Ja. Dat klopt. Ik denk dat heel veel luisteraars toch wel een beeld hebben nu bij Nazario. Want die zag je en zie je inderdaad als hij loopt. En loopt hij ook altijd heel hard. Jij zwaait altijd wel heel vriendelijk.
Ik zwaait, ja. Ja. Maar... misschien als je iemand bij de straat staat, willen ze mee praten. Maar als de wijp was ik al weg.
Juist. Ja, je hebt geen tijd om te kletsen.
Ja, dat is
Nazario!
Ja. Nazario, als je dan naar Nederland gaat, hoe doe je dat? Slaap je in een hotel of slaap je bij mensen?
We slapen bij een familie. Ja, dus bijna 10 jaar, meer dan 10 jaar zijn we daar bij de familie.
Dus die familie spreekt ook nu inmiddels een paar woordjes Papiamento?
Nee, ze zijn van Nederland, maar ze praten wel Papiamento, maar Papiamento is een beetje vervelend daarbij.
Ja, dat klopt.
Ja.
Dat klopt.
Maar ik en Roy Martinez gaat... en we blijven bij een familie in Nijmegen.
Oké, okay, dit jaar gaan jullie ook weer met z'n tweeën?
Ja. Als tweeën gaat dat, ja.
Oké. Okay. En gaat je vrouw ook mee of blijft je vrouw hier op Bonaire?
Nou, deze jaar zei de vrouw die gaat mee. Dus hij gaat ook mee, 8 juli met mij.
Oh, gezellig.
Zo
ik denk
hoort dat.
Ja, ik denk dat zij echt denkt, en dit is de laatste keer. Je gaat je niet nog een keer inschrijven, alvast voor volgend jaar. Het is klaar. Ik denk dat jouw vrouw tegen iedereen gaat zeggen, na, tabasta, nu niet meer.
Ja. Nou, dat zullen we volgende jaar dat...
Geweldig, heel goed.
Ja.
Hey Nazario. Als je naar Nederland gaat, net als dat deze studenten van de Liceo zeggen... ik heb eigenlijk wel geld nodig. Hoe doe jij dat? Want naar Nederland gaan voor een vierdaagse is best wel veel geld.
Normaal betaal ik zelf mijn ticket. En Criollo Pink betaal voor de blijfkosten in Nederland.
Oké.
Okay. Ja.
Maar alle beetjes helpen. Je wil eigenlijk nog wel, als mensen nou denken, nou, maar dat vind ik leuk. Kunnen ze dan ook nog geld sponsoren aan je?
Kan wel, ja. Kan wel. Dat is voor mij is geen probleem.
Nee.
Ja.
Nou, en ik zal even, want ik denk dat het die avond, of die avond, de Vierdaagse Nijmegen wordt echt wereldwijd bekeken. En er komen volgens mij ook echt mensen van all over the world. Want jij had opgeschreven, wanneer was die eerste?
2019.
In 1909 begonnen ze inderdaad met die Nijmeegse wandel.
Ja, het is ontstaan als een soort extra oefening voor militairen.
Ah.
Vandaar dat er ook nog steeds heel veel militairen meedoen.
Juist.
Maar dat was in de tijd was het een oefening van Nederlandse militairen en Belgische militairen om veel achter elkaar te lopen. En dat is steeds verder uitgebreid. Zijn er ook burgers bijgekomen. Maar het bestaat dus al vanaf 1909.
Juist. En even waarom ik dit vertel. Wij hebben een appgroep. Ik heel enthousiast. Nazario komt. Sorry, een beetje brutaal. Ik heb niet overleg gepleegd. Die komt vertellen over de 20ste keer Nijmeegse Vierdaagse. Dus ik krijg natuurlijk direct terug. Huh? Dat kan niet kloppen. Dat is al uit 1909. Maar als ik app, dan mensen die mij kennen weten dat ik een soort steno app. Dus het ging erover dat Nazario die loopt voor de 20ste keer. En als mensen dit nou horen en denken van, ja, maar dit is wel heel erg gaaf dat daar twee van die mannen uit Bonaire ons vertegenwoordigen. En die hebben nog ergens een dollar over. Je gaat ook naar Liceo natuurlijk.
Ja, je gaat naar Liceo, dan heb je geld over.
Dan heb je geld over. En dan ga je storten. En je gaat storten op MCB. En het is een heel makkelijk rekeningnummer. 10, 10, 18, 67. 1, 0, 1, 0, 1, 8, 6, 7. En dan kom je op de rekening terecht van meneer Nazario Alberto.
En dit staat ook op Facebook.
En dat weet ik niet of dat op Facebook gaat, maar ik ga dat nu op Facebook zetten.
Oké. Okay. Volgens mij staat het ook bericht op Facebook.
Maar dat gaan we gewoon doen.
Zetten we nog een keer door.
Dan zetten we hem nog een keer op. Hé, Nazario, ik blijf zwaaien hoor, als ik jou zie lopen en oefenen.
Normaal, elke jaar ga ik naar de Vierdaagse lopen. En dan als ik klaar met Vierdaagse loop ik bij Dodentok.
Mm-hmm.
100 kilometer. Maar nu niet meer. Ze willen alleen Dodentok of Vierdaagse lopen.
Ah, dus je moet kiezen.
Ja, ik was twee keer gelopen Dodentok in België.
Aha.
Nou, probeer hem dan een keer te fietsen anders.
Nee, gewoon bijna. Normaal loop je 8 kilometer per uur. Dus
8 kilometer. Hey, let that sink in. 8 kilometer per uur. Dat is echt snel, ja. Nazario. Jeetje. Hey, ik wens jou nu alvast heel veel succes. Ik ga het volgen op televisie. Ik loop niet met je mee.
Nee?
Nee. Ik heb dat niet. Ik vind het al heel knap als ik elke ochtend Malecón heen en weer loop. En dan ben ik heel trots dat ik Malecón heen en weer loop. Maar, en dat ik dat doe in 37 minuten. Dus die 8 kilometer in een uur, Nazario, wij kunnen echt niet samen wandelen.
Ik heb voor jou heb ik ook een tip. Neem een fiets. Ed Sheeran, het is bekend dat hij eigenlijk gewoonlijk nergens over zingt. En nu heeft hij dan een titel die heet Azizam. En dat betekent ook niks. Dus dat is fantastisch. Hij is nu helemaal in zijn element. Over element gesproken. Hier aan tafel zojuist aangeschoven Hennison Tielman.
En die is ook in zijn element.
Van NPB. Die is ook zeker in zijn element.
Ja.
Want hij is terug in de Eilandsraad.
Zeker. Buon tardi.
Bombini
allemaal.
Back.
Dank je.
Inderdaad, ja. Gewoon welkom terug. Ja, toch wel.
Ja. Nou, even een break.
Wat heb je allemaal gedaan in die tussentijd?
Heel veel. ik heb een beetje gerelaxed. Maar we hebben wel gewoon doorgezet met vanuit, laten we zeggen, niet binnen de raad, maar buiten de raad dan oppositie voor onze taak. Dan onze Eilandsraadslid Wout, Johnny Wout, dan ondersteunen ook in zijn taken. Dus partijen ook opgebouwd verder. Dus Ik heb hem wel bezig gehouden.
En ook een beetje meer thuis geweest?
Ja, dat zeker. Dus mijn vrouw is helemaal blij. Dus ze is niet helemaal blij nu met mijn terugkomst in de raad. Maar ja, part of it.
Nou, misschien dat zal het luid en duidelijk hebben gezegd. Ik ken haar, want het is een oudste leerling van mij.
Ja.
Dus ze zal denk ik luid en duidelijk hebben gezegd dat ze niet blij was.
Nee, je kent haar. Dus
ik ken haar. Ja,
ze zegt het zeker duidelijk. Ja.
Nou, ik kan me ook voorstellen dat ze zegt van... Nou, dat is wel mooi, even weer een beetje rust in huis.
Nou, ik weet niet of je zoveel rust krijgt dan eigenlijk.
Maar ze is zelf ook een ondernemer, toch?
Ja. Jawel, maar ja, oké, tuurlijk. Maar ondernemer en politiek...
Ik zal nooit vergeten toen mijn vader met pensioen ging. Dat die had zoveel activiteiten na zijn pensionering. Dat mijn moeder zich even zei van... Hey, kan je weer gewoon werken? Dan zie ik het tenminste nog zo nu en dan.
Ja. Nee, maar, wat ik me dan inderdaad... je bent er dus een tijdje voor de bühne tussenuit geweest. Ja. En dan ben je nu terug... Maar wat maakt dan dat je dan toch op een gegeven moment denkt van... Nee, ik stap toch weer die ring in, die arena in.
Weet je, het is een
jij bent de partijleider van de MPB.
Ik ben de partijleider van de MPB. Het is eigenlijk je ziet de afgelopen anderhalf jaar dat we een nieuwe bestuurscollege hebben. Er gebeurt heel veel op het eiland, heel veel... problemen, eerlijk gezegd. Dingen die niet goed gaan. En op een gegeven moment hebben we gezegd, weet je, het is wel tijd om dat ik terugstap in de raad. Weet je, ik heb...
Even uitleggen aan de mensen. Het is logisch dat jij niet in de raad zat.
Ja.
Jij zat eerst in het bestuurscollege.
Ja.
En dan ben je dus, ga je dus niet terugstappen naar de raad toe, want er is al iemand daar.
Ja.
Dus toen jullie bestuurscollege viel, stond jij buiten.
Ja, dus toen ben ik inderdaad buiten gebleven. En toen hebben wij onze partijgenoot Johnny Wow dan ondersteund gedurende de afgelopen twee jaren in zijn rol. Maar op een gegeven moment, hij is ook, laten we zeggen, nieuw in een politieke ring. En ik ben 10 jaar al hierin. En op een gegeven moment met de situatie dat we nu op het eiland hebben... hebben we gezegd, weet je, dit is nu het moment om wel de terugstap te doen.
Nou, ik kan me ook voorstellen van als partijleider dat het heel raar is... dat jij dus aan iemand anders het over moet laten om het beleid in de eilandsraad te vertegenwoordigen.
Ja, het is wel een weet je, ik vond het niet helemaal erg of zo. Het was, ik heb hem ondersteund, dan heb je ook tijd. Weet je, wanneer je soms moet je ook tijd nemen om er buiten te staan en... rustig te reflecteren, terugkijken van oké, wat hebben we goed gedaan, wat hebben we minder goed gedaan, wat kunnen we beter doen, beter communiceren, et cetera. En dan ook, ik denk dat dat ook nodig was voor ons, voor onze partij, om die terugstap te nemen en even te reflecteren over alles en nu weer de stap te nemen om, laten we zeggen, voor mij dan, om terug te zijn in de raad.
Ik zat met de... van de week even af te vragen, toen ik wist inderdaad dat jij, zou komen. We hebben al een paar weken geleden afgesproken. Ja. Worden eigenlijk in Bonaire, wat bedoel, in Nederland struikel je over de peilingen.
Ja.
elke gemeenteraad, elke provinciebestuur, elke landsbestuur, peilingen. Wordt dat eigenlijk hier gedaan?
Nee. Dat is alleen misschien 2 maanden voor de verkiezingen worden de peilingen gehouden. Maar normaal, nee.
Dus je weet, eigenlijk pas tegen de verkiezingen aan weet je hoe je ervoor staat.
Ja, dat is. Maar je hebt wel een gevoel dat je krijgt met hoe dingen lopen en ontwikkelingen die er zijn. Bijvoorbeeld nu krijg ik dan heel veel mensen die ook een van de redenen waarom we hebben gezegd we stappen terug. We hadden gewoon heel veel mensen die op een gegeven moment, ik loop in de supermarkt, kom mensen tegen, hey, we missen jou daar, je moet terugkomen, het gaat niet goed. En als je dat soort dingen continu hoort, dan weet je van hey, er is echt wel een in de samenleving heerst er een bepaalde ontevreden over de manier hoe dingen gaan.
Mm-hmm.
En dat hoor je gewoon overal waar je bij je gaat. En in alle groepen hoor je wel dat er heel veel ontevredenheid is binnen de samenleving. En dat gevoel krijg je dan. Maar dan, dat betekent niet automatisch hey, ze gaan voor ons dan stemmen. Maar wel dat ze zoeken een alternatief, laten we zo zeggen.
Hm. Lijkt me wel heel erg moeilijk om dat tegen het raadslid wat er zat, Wout, te vertellen. Van, hey, we gaan jou vervangen.
Weet je, het was op een gegeven moment toch niet zo'n probleem. Want hij voelde ook van, weet je, het wordt wel meer en meer... een crisis eigenlijk op het eiland, hoe het gaat. En het is, hij krijgt ook van mensen buiten van, hey, waar is Hennison? We zien hem niet echt heel veel meer. Weet je, we willen hem ook in de raad zien. Hij moet ook zijn eigen verantwoordelijkheid ook nemen. Van, hij is de leider. Dus hij kan niet zomaar buiten blijven en alleen maar toekijken. Dus vanuit, laat zeggen, al die groepen hoort hij ook heel veel van, hey, er moet iets gebeuren. Dus hij voelde het ook op een gegeven moment van, weet je, het is time om wel een change te maken. En het was eigenlijk geen, het is niet eens van ons gekomen. Het was van hem zelf gekomen van, okay. Jongens, we moeten iets doen, want ik krijg heel veel mensen die bij me komen, die vragen voor jou, voor Hennison, wat gaat er gebeuren? Dus binnen de partijraad hebben we het besproken. En toen hebben we gezegd, weet je, we voelden ook van, hey, het is time voor ons, ja, van onze kant ook. Dus het was wel de right timing, moet ik zeggen. En het ging wel soepel. Ja.
Ik neem aan dat toen jij in de raad kwam, dat jij voor jezelf had bepaald van, de komende tijd ga ik me hierop richten.
Ja, wat zijn je speerpunten?
Een paar punten. Er speelt heel veel, maar de focus points voor ons is 1. Wegen. Het is ook, kijk, je moet als politicus zijn, moet je ook focussen op wat de bevolking wilt. Je bent een vertegenwoordiger van hun. Dus je moet horen wat er allemaal speelt. Wat je hoort is, dingen lopen niet. Dan hoor je vaak van de bouwbedrijven. Je hoort vaak van toerisme, van de toeristische sector. Je hoort dus van klachten over het loopt niet. We moeten iets doen. Gelden voor toerisme. De garantie voor de airlines. Van de bouwsector hoor je vaak ook dat het niet loopt. Dus we hebben ook vanuit onze kant echt geanalyseerd. En de dingen die meer spelen zijn de wegen. Dat er wordt te weinig gedaan aan de wegen nog.
Ja, dat stukje daar zo bij Sorbonne. Hè?
Bij Sorbonne.
Dat stukje bij Sorbonne. Dat is al sinds dat ik hier voor het eerst kwam in de 70er jaren. Is dat stukje is verschrikkelijk.
Ja.
En alle toeristen komen daar.
Ja, het is een van de stukken die erg is. Maar er zijn zoveel andere stukken dat je zegt van het is echt wel erg. En je hebt nog heel veel zandwegen. In de barrio's. Dus voor mensen thuis. En het brengt heel veel last met heel veel stof. Het is niet echt hoe je wil dat mensen leven. Je moet quality leveren aan de bevolking.
Maar dat is natuurlijk geen probleem van een paar jaar.
Nee, het is een...
Ook in de tijd dat jij daar verantwoordelijk voor was.
Ja, dus kijk...
Toen deed je er ook geen helemaal niks aan.
Dat klopt niet. Dat klopt helemaal niet. En daarvoor ben ik ook hier om wel dingen streep te zetten. Kijk, ik heb gezeten... Want ik hoor mensen vaak zeggen... Ja, alle politici zijn dezelfde. Jullie hebben allemaal niks gedaan, maar dat is niet waar. En we moeten wel de feiten bij elkaar zetten. Ik was gedeputeerd vanuit de partij de eerste termijn voor economische ontwikkeling en toerisme. In die tijd hebben we en financiën. In die tijd hebben we gezorgd dat we een goedgekeurde accountantsverklaring hebben gekregen voor het OLB voor het eerst. We hebben voor het eerst was de begroting op tijd, jaarrekeningen waren op tijd. Gewoon op orde. Dus dat we zover alles een goedgekeurde accountantsverklaring konden krijgen. We hebben in diezelfde tijd ook vanuit heel dicht. Het was COVID-tijden. Dus heel veel samengewerkt met alle stakeholders. In diezelfde tijd ook gezorgd voor de toeristenbelasting. Die nu 12 tot 13 miljoen binnenbrengt in de kas van het OLB. Dus dat is een grote stijging van wat het was. Het was 3 miljoen. Ja. Dus we praten over 10 miljoen extra.
Ik heb begrepen dat op het ogenblik Bonaire als inkomen van een gemeente van 25.000 meer inkomen heeft dan gemiddelde Europese Nederlandse gemeente.
Oké, dat wist ik niet.
Maar die hebben wel betere wegen.
Ja. En dus dat is dus mijn punt. Ik heb natuurlijk, als je verantwoordelijk bent voor een portefeuille, focus je daarop. En hebben we heel veel gedaan op toeristisch gebied, economisch gebied en financiën. In de tweede termijn ben ik gedeputeerde geworden van ruimtelijke ontwikkeling. Dat was dan 2023. En in die 6 maanden tijd dat ik daar heb gezeten als verantwoordelijke, hebben we ongeveer 14 infrastructurele projecten of gedaan of gestart in die periode. 14 in 6 maanden tijd. We praten over wegen zoals de gobernador de Brood. We hebben de tweede fase van Calle Corona. De Calle Grande, de tweede fase. We hadden de wegen binnen de barrios. De 4 wegen in Belnem. De 4 wegen de Lima. Lima niet, Luna.
Dat is allemaal nog uit je hoofd, joh.
Solo. Ja, er zijn best wel een paar wegen. Dus, maar die hebben we allemaal gestart. Afgerond in die 6 maanden die ik daar zat. En we hadden nog een lijst van zo'n 20 wegen die nog moesten worden afgerond in dat jaar. Maar toen het nieuwe bestuurscollege kwam, hebben ze gezegd nee, we gaan niet dat doorzetten. We gaan helemaal opnieuw beginnen met onze ideeën. En tot nu toe hebben zij 3 wegen gedaan in de afgelopen 1,5 jaar. Dus je ziet een verschil. Dus dat wil ik wel duidelijk stellen. Dat er wel een verschil is tussen hoe wij het hebben gedaan en hoe het nu gaat.
Maar ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat wat ze gedaan hebben ze... En ik kan me eigenlijk niet zo goed voor de geest halen hoe dat in jouw tijd was. Maar wat ik wel zie is wat er nu gedaan wordt. Dat ik wel eindelijk het idee heb dat men... Als ze dan iets gaan aanpakken, dat ze het ook wel echt aanpakken als je kijkt naar wegen. Dus ik zie wegen even in mijn lekentaal. Ja. Geschraapt worden, gedaan worden, er gaat een laagje over. Het is niet meer alleen maar gaten plakken. Onthoud me even. Kijk, voor mij gaat het zeker niet snel genoeg. Helemaal niet. En ik ben nog steeds verbaasd over bijvoorbeeld... En dan krijgen we allerlei verhalen. Maar goed, zo'n hele barrio, Tanque Matrimonio, die daar ligt. En... Waar mensen ongeveer echt bij de aankoop van hun huis een kano moesten krijgen, vind ik. Of een subboard, van een paddleboard. Want het is gewoon echt niet normaal.
Ja.
Eindelijk gebeurt er nu wat. Maar goed, we zijn 10 jaar verder. Maar wat er dan nu gebeurt, denk ik in elk geval van... Oké, er schijnt wel, het gebeurt dan wel goed. Waarvan ik dan denk, oké, dat is dan de basis.
Ja.
Stel jij zou even... Sky is the limit.
Ja.
Jij mag het nu even gaan doen. Gewoon, jij doet het.
Okay.
Wat zou je dan doen? Hoe zou jij dat dan doen? Want het is best een klus. Nee, gewoon misschien in het algemeen. Maar dit is gewoon, het is echt een klus.
Ja, het is een grote klus. En dat is ook, het is ook wat je hebt gekregen, zoals je zegt, een dankje matrimonie. Het kan gewoon niet dat je dat hebt, dat mensen gewoon niet thuis kunnen komen omdat de wegen zo slecht zijn. Het kan gewoon niet. Maar dat is wel wat we hebben gekregen en... Daar heb ik ook op gefocust. En we hebben geld gereserveerd voor 2024. Om het ook niet alleen maar... Want nu zetten ze alleen maar... Doen ze een beetje wegenverbetering. Maar niet echt verharding. Dus wij zouden in onze plannen voor 2024... Zouden wegen echt van dankje patrimonie worden verhard. Dus wat ik zou doen en wat wij ook hebben gedaan... Ik zal het ook uitleggen van wat onze plan was... In 2023. Wij hebben een investeringsplan gemaakt voor alle wegen die er zijn. Het was een. We praten over volgens mij uit mijn hoofd nu. Het was een 100 miljoen aan wegen die verhard moesten worden. En daarbij hebben we gezegd: oké, we gaan een plan creëren. Want het is niet alleen maar het geld hebben. Het is ook de mankracht hebben om het uit te voeren. De contractors moeten ook ready zijn om die stappen te kunnen nemen en dat aan te kunnen. En dat zie je ook vaak. Ze krijgen een opdracht, maar ze kunnen het niet helemaal aan. Of het duurt 6 maanden voordat een weg wordt afgerond. En dat wil je ook niet. Dus als je echt snel stappen wil zetten, moet iedereen eigenlijk in lijn zijn om het ook uit te kunnen voeren. Dus wat we ook hebben gedaan is een sessie gehad. We hadden eerst een sessie met alle mensen involved in het ambtelijk apparaat. Oké, dit zijn de wegen hoe we het gaan doen. En een visie creëren daarop. Dus we hebben gezegd, oké, we gaan focussen op in de barrios. In elke woonwijk moeten de wegen worden verhard. En dat moet ook prioriteit krijgen. En ook met een combinatie van klinkers en asfalt. Dus niet alleen maar asfalt, maar klinkers en asfalt. Zodat je meer stappen kunt maken.
Wat is het voordeel van klinkers?
De voordeel daarbij is dat het... Qua afwatering is het beter. Het is maar ook voor, laten we zeggen, esthetisch in een woonwijk geeft het een leefbaarder gevoel. Ik heb het gezien in Belnem, in Antriol ook, waar we het hebben gedaan. Het geeft echt een andere vibe dan asfalt.
Het is makkelijker te repareren.
En het is makkelijk te repareren.
Ja, dat dacht ik eigenlijk al. Van, nou ja, inderdaad, afwatering en reparatie.
Ja, en als je, wat ook, want dat is ook een van de issues zoals ik zei, is de uitvoering. Als je we hebben niet zoveel asfaltbedrijven die asfalt dan leveren. Dus als we alleen maar dat gaan doen, wordt de productie jaarlijks ook, is het limited. Dus als je ook de klinkerbedrijven erbij betrekt, kun je heel veel meer doen. Dus dat was het plan. En daarbij hebben we ook met hun gezeten van oké, dit is de 5-year plan. Dit willen we gaan doen. Jullie moeten ook voorbereiden hierop.
Ja. Nou ga ik iets gemeens zeggen.
Ja, mag je.
Dan, ik hoop dat als jullie dan weer aan de voor het zeggen hebben, dat je dan ook fouten gaat vermijden. Zoals de rotonde in Kaaien Amsterdam en
ja,
zo.
Ja, kijk, weet je, het is over de rotonde. Ik was niet gedeputeerd toen de tijd, dus ik moet dat eerst stellen. Ik was wel in het bestuurscollege. En wat ik vind dat er daar beter moest worden gedaan, is 1. Betere communicatie over wat er fout is gegaan. En uiteindelijk het gewoon aanpakken. Wat ik jammer vind, is dat het uiteindelijk daar is blijven liggen.
Het rapport over wat er fout gegaan is nog steeds niet openbaar gemaakt.
Nee, dat volgens mij wel. Volgens mij is het wel naar de raad gestuurd en is het ook via de raad dan publiekelijk opengesteld.
Ik heb het nog nooit gelezen.
Nee? Nee. Ze hebben het wel opengesteld.
In mijn gevoel was er inderdaad iets wel van. Er was iets waarvan heel veel mensen zeiden van, is dit het dan? Het staat mij inderdaad iets van bij, maar nu zo van, het was een soort van. Iedereen was natuurlijk aan het wachten op van wie heeft nou precies een fout gemaakt.
Ja. We hadden er allemaal een idee over.
En we hebben
daar,
inderdaad, maar dat is niet, dat is niet uit dat rapport gekomen.
Er is inderdaad een rapport uitgekomen van wat is er fout gegaan? Nou, het is dat het fout gegaan is.
Ja, precies. En ja, iedereen heeft een beetje schuld. Ja. En zo'n rapport was het inderdaad. En uiteindelijk was het niet echt te pinnen op iemand.
Kijk, het belangrijke van zo'n rapport is, en dat ook openbaar te maken, is van dat je ervan leert en dat je in de toekomst de fouten niet maakt.
Ja.
En zo'n rapport is dus niet gekomen.
Ja, nee, er waren wel bepaalde aanbevelingen die ze erin hebben gedaan en die goed waren. En dat is ook, het is wel naar de raad gestuurd, herinner ik, en dat het is gepubliceerd. Maar ze hebben ook de namen eruit gehaald van ambtenaren, et cetera. Dus het is wel gepubliceerd.
Oké, ik denk dat de naam van ambtenaren uitgehaald worden terecht.
Ja, dus.
Ja, nu heb ik alleen nog maar zoiets van oké, hoe lang blijft zeg maar de situatie zoals die is? Kijk, persoonlijk, als gewoon personenautootje en ik ga en ik kom, ik vind het prima zoals het is. Maar ik kan me wel voorstellen, kijk, dit is ooit bedacht met een achterliggende reden. Dus wat ik oké vind, is dan in het grote visieplan niet oké. Dus dan denk ik, oké, maar wat, dan rij ik daar en dan zie ik zo'n rare bocht, inderdaad, nu wel. Ja. Maar goed, als je er vaak genoeg rijdt, weet je die bocht.
Ja. Dat is een bocht van een miljoen, hè?
Ja, dat is dat wel. Ja. Dus we moeten hem heel vaak nemen. Ja. Hey, maar buiten dan die infra, nog een keer die vraag. Jij mag het zeggen. Wat ga je nu dan doen?
Als eerste.
Dus 1, de wegen vind ik een van de belangrijkste speerpunten, of de belangrijkste punten om op te focussen. Betaalbare woningen. En daarbij komt ook terreinuitgifte, het bouwen van sociale woningen. Dat moet je ook doen samen met de private sector. Dus je moet ook dat, als je snel stappen wil maken, moet je dat ook gezamenlijk met hun uitvoeren. Dus dat zijn de punten die ik zeg van dat zijn de meest belangrijke, die nu echt een issue zijn op het LM. Maar je hebt ook andere issues, zoals de landfill.
Die mis ik heel erg.
Ja, nee, dat is ook één. Maar dat is, laten we zeggen, één van de een probleem dat opgelost moet worden en snel.
Want hoe staan jullie als partij hierin?
Ja.
In de situatie landfill?
Ja. Weet je, ik vind het jammer dat het manier waarop het nu is gegaan, dat er gekozen is om een rechtszaak tegen de reisvertegenwoordiger te spannen, in plaats van de tijd te nemen om gezamenlijk te zeggen van hé, we gaan dit gezamenlijk gewoon oppakken. Het is niet goed gegaan. We dropped the ball. Maar oké, we gaan gewoon voor oplossingen nu. Dus it doesn't matter wie verantwoordelijk voor wat is. Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk en willen we het gewoon verbeteren voor de bewoners van Lagoon. En dat vind ik heel jammer, eerlijk gezegd, dat we al onze resources, al onze dus geld, middelen, mankracht hebben ingezet om een rechtszaak tegen de rijksvertegenwoordiger te spannen, in plaats van oké, let's do de andere kant en let's solve the problem. En dat vind ik echt wel jammer. Dus dat zou ik anders hebben gedaan. Ik vind uiteindelijk voor mij maakt het niet uit wie het uiteindelijk regelt. Maar het gewoon, moet gewoon geregeld worden. En er moet gewoon een oplossing komen. En dat is niet makkelijk. Ik zeg niet dat het een makkelijke stap is dat je gewoon eventjes de landfill kan sluiten of kan schuiven naar een andere plek. Maar we moeten het gewoon gezamenlijk doen. En daardoor denk ik ook, je kan niet zeggen ik ga het alleen doen. Ik ga het zonder Nederland doen. Nee, het is een big issue. Dus we moeten aan tafel zitten met elkaar en kijken hoe we het gezamenlijk kunnen oplossen. En ik denk dat iedereen ook een verantwoordelijkheid hierin heeft. Dus het is niet alleen maar OLB, het is ook Nederland. En ik denk daardoor moet je gewoon aan tafel zitten om het op te lossen.
Weet je, waar ik me ontzettend op kan verheugen, nu jij weer terug in de raad bent. Wij hebben legendarische gesprekken gehad toen jij gedeputeerde was en Clark Abraham de oppositie had. Ja. Het lijkt me nou zo leuk om dat soort gesprekken ook weer te gaan hebben, maar dan andersom.
Ja, ja. Het wordt leuk.
Ja, nou. Ja, prima. Luister eens, ik vind alles goed als je maar van Bachelor's Beach af blijft.
Oké, okay, en dat stukje asfalt daar legt bij Sorrebon. Ik beluister iets, maar misschien kijk ik even ook vooral naar mijn mede-collega's. Ik hoor jou een aantal dingen zeggen waarbij ik de indruk krijg dat jij mogelijk, en dan zeg ik hem voorzichtig, meer op zoek bent naar verbinding, samenwerken, partijen. Ik hoor jou ook zeggen private sector. Ik hoor je nu in deze zeggen Nederland.
Ja.
En het lijkt alsof dat misschien wel bij het huidige BC wat mist.
Ja.
En dat daar meer nu leeft van we kunnen het zelf en we moeten het zelf doen. Is dat een juiste observatie?
Ja, maar ik ben met de laatste ben ik niet helemaal eens. Kijk, je kan zeggen, en dat voel ik ook, het is echt een, je krijgt dagelijks, krijg ik dan, het is niet ik die het zeg. Ik zie hier voor me hebben jullie lijst van thema's. En ik zie bijvoorbeeld Bonhaten en Bouwend Bonaire hebben zorgen over overheidsbeleid. Dat is bijvoorbeeld, maar zo heb je Piscabon, je hebt CFT die het zegt. En je hebt zoveel andere organisaties die het allemaal zeggen van hey guys, het gaat niet goed. We moeten bepaalde stappen nemen of we moeten het anders gaan doen.
Wat neem jij het huidige bestuurscollege het meest kwalijk?
Meest kwalijk? Er zijn verschillende punten. Eén bijvoorbeeld is de situatie met de airlines. Dat vind ik één van de issues. En als we dat niet snel aanpakken,
dan
wordt
moet je even uitleggen
issues.
Wat je daarmee bedoelt.
Ja, dus dat is ook één van de issues die deze week naar voren is gekomen. En ik weet er wel een tijdje al, want dit loopt al een tijdje. Kijk, als je airlines vanuit het buitenland wilt trekken naar Bonaire voor nieuwe routes, heb je altijd, dat gebeurt niet op Bonaire alleen, dat is gewoon iets wat gewoon in die wereld gebeurt, is dat je een contract sluit met elkaar. En dat gebeurt op Aruba, dat gebeurt op Curaçao en alle andere eilanden in het Caribisch gebied. Je sluit een contract met elkaar.
En wat houdt het
contract in? Ja, en het contract staat dat je, zij gaan bepaalde verantwoordelijkheden nemen, bijvoorbeeld met promotie. Zij steken geld in om Bonaire te promoten. En wij moeten het ook hetzelfde doen. Dus het is van beide kanten moeten er promotiegelden worden neergezet om te zorgen dat de route gepromoot wordt. Daarnaast heb je dan een guarantee. Als je zo'n een guarantee, dus is je zet bepaalde zekerheden ook voor een airline dat als de route niet lukt, dat wij ook die risico gaan dragen samen met hun. Het is niet alleen dat wij het alleen gaan dragen. Het is een gezamenlijke stap. Want zij dragen ook risico's. Dus als het slecht gaat en dus niet draait, draaien zij ook verlies. Maar wat je doet is, je zegt oké, okay, wij draaien dan ook. Wij zetten ook extra middelen, zodat het minder zwaar wordt op jou. En dan want wat je hebt is, kijk, als je een nieuwe route gaat beginnen, is het de eerste 2 jaren draait het niet succesvol. Het is niet meteen winstgevend, want mensen kennen de route nog niet. Het eiland is nog niet zo bekend zoals Aruba, et cetera. Dus je moet investeren om die mensen hier naartoe te trekken.
En je geeft dus als bestuurs, geef je van een eiland, van dit eiland, geef je dus een maatschappij, een soort omzetgarantie?
Ja, dus je geeft een revenue guarantee, dus omzetgarantie. Samen met TCB. TCB is degene die dat sluit. Die overeenkomst dan sluit met de airlines. Maar jij steunt hun ook. Het is jouw overheidsbedrijf en we moeten ook realistisch zijn. Kijk, je kan makkelijk zeggen, ja, maar het is TCB. TCB moest dat niet doen. En TCB is verantwoordelijk daarvoor. Ja, maar waar komt de gelden van TCB vandaan? Van het OHB. Dus uiteindelijk is het onze verantwoordelijkheid ook. Dus het is, misschien heb je die taak wel gezet in een andere organisatie, maar die organisatie is volledig afhankelijk van het OHB. Dus je kan niet zomaar zeggen van ja, het is jouw issue. En wij willen allemaal nieuwe routes aantrekken. En zeker de nieuwe routes vanuit bepaalde gebieden in Noord-Amerika zijn heel rendabel voor het eiland. Die toeristen, wanneer ze hier zijn, besteden ze veel. Heel veel geld aan tips. Dus het is belangrijk dat je dat door blijft zetten. En wat ik nu hun heel kwalijk neem, is dat er facturen op tafel zitten omdat er geen promotie is gedaan voor die routes. Dus ze hebben daar niet voldaan aan de eerste belofte. Daarnaast zijn er facturen nu voor die risicogaranties die niet worden betaald. Dus vanaf augustus al liggen ze op tafel en ze zijn nog niet betaald. En die bedrijven blijven vragen van wanneer komt die betaling? Het wordt nu wel tijd. En als jullie die betaling niet doen, dan voor de volgende seizoen wordt die vlucht geschrapt. En wanneer dat gebeurt, dan praten we over 15 jaren dat die airline niet meer naar Bonaire zal komen.
En dat is ook de ongerustheid van Bonata?
Dat is de ongerustheid van Bonata. En wat er ook wordt gezegd, ja, maar Bonata moet ook hun deel bijdragen hierin. En dat hebben ze ook gedaan. Ik weet niet of ze dat duidelijk hebben gezet in hun communicado, in hun persartikel. Maar ze hebben dat wel gedaan. Ze hebben ook allemaal nu verlies geleid. En veel van hun dan, die ook hebben meegedaan aan die contract. Hebben ook nu geld moeten stoppen om die bedrijven te betalen. Dus we praten ook over resorts die ook meedoen hierin. Het is niet zomaar.
Maar is er niet ook een beetje een probleem geweest dat in jouw tijd er bouwvergunningen zijn gegeven voor resorts en resorts en resorts, waardoor we nu eigenlijk te veel resorts hebben, er sociaal nauwelijks gebouwd is. En we zoveel resorts hebben dat we eigenlijk niet eens genoeg vluchten hebben om al die resorts te vullen.
Ja, dat is een goeie dat je dat naar voren brengt. Kijk, toen ik gedeputeerde was van economische zaken en toerisme, hebben wij een voorbereidingsbesluit genomen. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Dat voorbereidingsbesluit hield in, want wat je hebt is als bestuurder om te zeggen, ik ga bepaalde stappen nemen, heb je wel bepaalde regelgeving nodig. En toendertijd, als gedeputeerde, kon ik niet zeggen, Michiel of Martijn komt met een plan voor een resort. Ik kan eigenlijk bijna niks erover zeggen. Het enige wat ik kon toetsen is, voldoen ze aan alle bouwvoorwaarden? Ja, klopt. Die krijgt het. Konden wij niks doen. Dus toen hebben we een voorbereidingsbesluit genomen. En dat heeft ons wel de ruimte gegeven van we stellen bepaalde eisen. Ja. Als je een resort wil bouwen op Bonaire, dan moeten ze aan deze kwaliteitseisen voldoen. En we praten dan over de quality van het resort. We willen bepaalde kwaliteitseisen neerstellen. Het is ook qua personeel. Welke type personeel ga je binnenhalen, et cetera. Dus dat hebben we ook genomen. Die besluit is ook genomen. En daarna zijn toen wij en daardoor konden wij ook het project van Sunset even on hold zetten, omdat we die voorbereidingsbesluit hadden om dat on hold te kunnen zetten. Ja. Dus het is niet zo dat in onze tijd is het helemaal anders. Het is in onze tijd hebben we een bepaalde stap gezet op de ontwikkelingen. En hebben we ook een besluit die wij ook hebben genomen over sociale woningen. Want daarvoor kon een ontwikkelaar zeggen, ik kom een land, een bepaald gebied ontwikkelen. Ik ga 50 luxe woningen bouwen. En miljoen voor elk. En wij konden eigenlijk niks erover zeggen, zoals ik zei. Dus met het voorbereidingsbesluit is het een van de voorwaarden was, je moet 25% sociaal bouwen, 25% midden voor de middenklasse. En 50% kon dan voor de vrije markt worden gebouwd. Dus dat hebben we met alle projecten die daarna, na die besluit, wat was in eind 2021, als ik me niet vergis, dat we dat besluit hebben genomen. En toen moest elke ontwikkelaar daaraan voldoen. En daardoor was het ook bij Bolivia, ik weet niet of jullie dat nog herinneren, was het toch wel een beetje anders geworden uiteindelijk wat ze hadden gedacht. Want we hadden dat voordat er enige besluit was genomen over Bolivia, hadden we het besluit genomen. En dus zij moesten daaraan ook voldoen. Dus het is niet zo wat er wordt. Mensen denken van ja, jullie hebben het allemaal toegelaten. Nee, we hebben in onze tijd hebben we heel veel besluiten genomen om wel dingen in een bepaalde richting toe te leiden.
Het is alweer 1 uur geweest. Ik stel voor dat jij eventjes onze break voorstelt, ja. Martijn. En dat ik dan daarna een plaatje draai. Hoe vind je dat? Ja? Doen we gewoon een klein commercieel blokje? Maar niet al te groot. Huh?
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 901.1. Something like that.
Nick en Simon, maar dan dat Simon weg is en dat in plaats van Simon Lucas en Steve zijn gekomen. Dan voelt Nick meteen het gevoel, misschien kan ik beter Engels zingen. En dan krijg je dit.
Ik ben hem nog. Ja, ik ben even aan het processen.
Nou, het was het Nick van Nick en Simon, maar dan met Lucas en Steve.
En
Simon mocht niet meedoen. Mm-hmm. En dan krijg je dit.
Okay.
Dus dat is een Engelse paling-sound.
Something like magic.
Een soort vis en chips.
Ik weet niet of Lucas en Steve ook Visser heet van achternaam.
Steve Pink. Ja, I don't know. Okay, nou, het was niet onaardig. Maar ik had hem niet herkend als een...
Als Nick.
Als een soort paling-sound Volendam. Nee.
Je had niet het gevoel van, nou, dit is niks.
Nee, ook niet. Dat is niks.
Nee, dit was niet,
nee maar van Nick bedoel ik.
Van Nick, nee. Nou, het gaat weer lekker.
Hennison.
Iedereen even koffie kunnen halen thuis. Broodje gesmeerd. Want wij hebben gewoon een heel goed gesprek met Hennison aan tafel.
Precies.
Ja, we moeten dat helaas afronden.
Ja.
Uitgepraat met jou raken we nooit. Dus dat is compliment trouwens. Ja.
Dank je.
Kom alsjeblieft nog een keer terug. We gaan inderdaad een discussie tussen jou en Clark organiseren. Dat vind ik echt.
Hier aan tafel?
Hier aan tafel.
Dat extended version op de Klippen XL. Want dat raakt bijna nooit uitgekletst volgens mij.
Dat wordt spannend.
We hebben dus hele grote discussies gehad tussen Hennis en Clark. Maar toen was Clark officieel leider.
Ja, dat klopt. Ja.
En nu zit Hennis. Dus ik vind het erg leuk om dat nou
te doen. Nou, dat gaan we een keer organiseren dan. Wil jij er ook bij zijn? Natuurlijk, Michiel.
Wel verdiend. Ja, nou kijk, het is belangrijker dat het gauw gebeurt dan dat ik erbij moet zijn.
Okay.
Dat,
natuurlijk
vind ik het leuk als ik erbij ben, maar...
Klaar is super druk, iedereen is altijd druk. Dus
als je volgende week kan opzetten, moet je dat gewoon doen.
Ja. Hey, Hennison, we hadden heel net al eventjes over de landfill. Straks komt Jan Verbeek van de Pro Lagoon hier een verslag uitbrengen van wat de laatste stand van zaken is. Wat vind jij dat op dit moment als eerst moet gebeuren met landfill?
Er zijn bepaalde stappen die...
Nee, en kort, hè?
Die je snel kan doen. Dat is 1, security camera's, security op de landfill. Want wat er wordt... Ik heb nog niet een rapport gezien, maar wat er wel wordt
gesuggereerd
is dat het opzettelijk is.
Ja.
En dus dat betekent, we moeten gewoon security daar neerzetten om dat te vermijden. Dus dat denk ik dat als eerst moet gebeuren. Dat je het terrein zorgt dat er één omheen komt. En dat de security is om het uiteindelijk te zorgen dat de mensen daar niet kunnen komen. Dus dat is de eerste. En ik denk als tweede dat we, zoals ik net zei ook, we moeten gewoon aan tafel met Nederland en zeggen van oké, hoe gaan we dit samen doen? Wat is de verantwoordelijkheid voor? Want het is een complexe issue, want het gaat over milieu, maar het gaat ook over volksgezondheid. Het gaat ook over natuur. Dus het is een heel breed project of probleem dat gezamenlijk moet worden opgepakt met Nederland. En het is niet in 1-2 gedaan. En ik denk eerlijk gezegd, het OLB met hoe het nu staat, heeft de capaciteit niet allemaal in huis om het alleen te doen.
Lijkt me een heel helder antwoord.
Buitengewoon helder. Het is, lijkt me gewoon keihard waar.
Ja.
Kijk, we weten niet eens hoe groot het probleem is. Omdat...
We weten in zover dat de onderzoeksleider van IOT heeft gezegd, het is lekker kerk in het kwadraat.
Ja,
en dat is wat we weten.
En er is gemeten tot 4 kilometer van de landfill af. Ja. En niet daar voorbij. En we weten dat op 4 kilometer er nog steeds veel te veel giftige stoffen in de lucht en op de grond zijn.
Dat wilde ik eigenlijk. Ik ben dan ook gewoon even heel eerlijk aan tafel. Ik hoor je heel veel dingen zeggen die zeker moeten gebeuren. En alles gaat hand in hand. Maar ik had zo gehoopt dat jij nou zou zeggen, we gaan een deugdelijk bevolkingsonderzoek instellen. En we gaan nu eens echt kijken wat er aan de hand is. Want dat is eigenlijk ook nog steeds niet gebeurd. En ik hoor dat vanuit de politiek niet echt genoemd.
Je bedoelt dan een onderzoek voor de mensen die de hormonen...
Ik denk als eerste inderdaad echte onbewoners.
Ja, en dat is ook... Nee, dat ben ik ook eens. En dat bedoel ik ook met volksgezondheid. Dat moet ook worden aangepakt hierin. Het is een brede issue. En het moet vanuit verschillende hoeken worden aangepakt. En dat betekent verschillende ministeries die hierbij ook involved moeten zijn.
Goed, we houden hier even bij. Want we willen ook nog even iets van nieuws kunnen. Want wij zijn 2 weken niet geweest. En er is een heleboel gebeurd.
Ja, inderdaad.
Hennis, ze voel je vrij om te blijven zitten. Je mag ook weg als je andere dingen doet.
Ik moet wel vandoor. Maar bedankt voor de tijd. En ik hoop weer snel aan tafel. Want we moeten nog heel veel andere dingen bespreken, denk ik.
Zeker.
Ja.
Absoluut, absoluut. We zijn er nog niet helemaal uit met jou, jongeman. Goed. We gaan even door. We gaan het over nieuws hebben. We hebben hier een hele lijst met nieuws waar we eigenlijk nog niet zo heel erg aan toe zijn gekomen. Waar beginnen we mee? Ik begin met jou, Martijn. Waar beginnen we mee?
Nou, iets wat de afgelopen 2 weken dat we er niet waren duidelijk is geworden. En waar heel veel gedoe over geweest is, waar we het ook heel vaak over hebben gehad. Er is eindelijk een oplossing gevonden voor de spoedmedische spoedvluchten naar andere eilanden toe.
Oh ja?
En dat is zeer voor de hand liggend. Ik bedoel, het is echt complete open deur intrappen naar mijn mening. Namelijk, ZJSN heeft namelijk datgene gedaan wat ze al veel eerder hadden moeten doen. Die hebben namelijk Medicare. Dus de maatschappij die al 20 jaar lang de medische vluchten uitvoert.
Ja, die ze in eerste instantie eruit hadden geschopt.
Die niet ZCCN eruit heeft geschopt, maar Financial Maridol eruit geschopt heeft. Die worden dus nu door ZCCN weer opnieuw ingehuurd voor 2 jaar om de medische vluchten te doen.
Oké. Maar betekent dat dat die Venezolaanse maatschappij buitenspel staat?
Daar heb ik geen...
Nee, volgens mij blijft SARPA net als altijd gewoon echt achtervang.
Ja. En volgens mij de vluchten ook naar Colombia.
Ja, dus naar Colombia. Naar Colombia. Gewoon, het is eigenlijk, zoals ik het dan begrijp uit het nieuws, correct me if I'm wrong, gewoon weer een beetje terug naar hoe het was.
Nou ja, behalve dat Medicare dus nu waarschijnlijk niet meer de vluchten naar Colombia uitvoert.
Nee.
Dat SARPA dat doet.
Ja.
Nou ja, dat is goed nieuws. Wat mij natuurlijk enorm opviel in die paar weken dat we weg waren, is met name het beleid van Donald Trump en al die tarieven, ook naar kleine eilandstaten. Wat heeft het voor gevolg voor ons?
Nou ja, dat waarschijnlijk heel veel dingen die we uit Amerika komen duurder worden. Ik bedoel, sowieso, dit gaat heel veel effect hebben op de prijzen in Amerika zelf. Dat betekent dus dat als wij weer artikelen kopen in Amerika, dat die ook weer duurder duur zijn. Waardoor ook de eieren onder andere in de winkel nog duurder gaan worden dan ze nu al zijn.
Zou dat geval zijn? Want het wordt pas duur als wij het uit Amerika importeren en Amerika het ergens anders vandaan heeft geïmporteerd, toch?
Ja, maar de grondstoffen van artikelen, die komen wel vaak uit het buitenland. Ja. En dus worden de artikelen die in Amerika te koop zijn, ook al zijn er niet rechtstreeks heffing opgevoerd, maar wel op de grondstoffen, worden die artikelen ook voor Amerika duurder, dus ook voor ons.
Ja, ja. Dus dat gaan we nog wel zien. Ja. Ik denk ook als alles duurder wordt in Amerika, dat het ook wel terug zal te zien zijn in de toeristen die hierheen
absoluut
komen. Die kunnen het waarschijnlijk niet betalen.
Absoluut, absoluut. Daar gaan we ook inderdaad last van krijgen. En waar we het meeste last van krijgen is de onzekerheid. Ik bedoel, niemand weet meer wat er gebeurt. Niemand weet meer wat het volgende besluit gaat worden. Ik bedoel, hij heeft nu gezegd 90 dagen pauze. En opeens, boom, gaan alle beurskoersen weer omhoog. Ik vermoed namelijk dat er ook achter zit dat er een hoop mensen zijn die hier al van tevoren afwisten.
Ja, ja.
En hier kapitalen mee hebben verdiend met deze hele exquisitie.
Hij heeft ook een paar uur voordat hij dat ging doen, heeft hij op Truth Social gezegd, now is the time to buy.
Ja.
Dus dat ruikt een beetje. Maar goed, dat is niet al te
het mooiste ding nog steeds, de Hurt en de McDonald-eilanden, vlakbij de Antarctica, die hebben ook 10% heffing gekregen. En daar wonen alleen penguins.
Ja. Ja.
Dat blijft het meest duidelijke voorbeeld.
Ik denk dat die penguins daar ook flink zich zorgen over maken.
Ja, die lopen nu met borden rond daar.
Ja. D66 heeft vragen over discriminatie LHBTIQ+ personen op Bonaire. Hoe zit dat? Ja. En dat weet natuurlijk onze goede vriendin Judith.
Nou ja, daar weet ik inderdaad wel wat van. Dit artikel dat komt naar aanleiding van het incident 11 januari... eigenlijk de voordeur van de plek waar we nu zitten, Wilhelminaplein. Daar was een kerkgenootschap, een aantal kerken... die hebben wat uitspraken gedaan die eigenlijk niet door de bogen kunnen. Daarop heeft het OM zich daar ook mee tegenaan bemoeid. En daar is als conclusie uitgekomen dat zij een boete hebben ontvangen... en ze hebben die boete ook betaald... Daar is op Bonaire verder weinig over gelezen geweest. Een enkel artikeltje van de Bonaireano. En uiteindelijk is het nu opgepakt in de pers door bijvoorbeeld koninkrijksrelaties. Maar in de tussentijd kwamen er bij Fondation EQ bij mij wel wat verontrustende vragen vanuit D66. Wat gebeurt daar nu eigenlijk? En ook Boris Dietrich, uiteraard ook D66... die kwam bij mij op de app van wat gebeurt daar? En zij maken zich daar best wel zorgen over. Dat is natuurlijk in het verlengde van wat we wereldwijd zien gebeuren... dat vooral de queergemeenschap en dan in het bijzonder op dit moment nu nog... de trans personen heel erg onder vuur liggen. Dat is in Amerika natuurlijk het meest zichtbaar en hoor je het meest over. Maar ook in allerlei andere landen is dat aan de hand. Als je ziet dat LHBT-discriminatie wereldwijd, maar ook in Nederland enorm toeneemt, komt dan uiteraard ook de vraag van joh, hoe is dat op de beste eilanden en hoe is dat op Bonaire? Dus dat is een beetje de achterliggende gedachte van deze vragen.
Weet jij hoe hoog die boete is geweest?
De boete is €250 geweest, of dollar geweest.
Ja,
en dat is
niks.
Nee,
dus dan weet je dat ze zeggen, oh, die boete is $250. Dat is mooi, dan kunnen we dat gewoon de volgende keer
als het goed is, krijgen ze daar... als ze dat zouden doen, dan hebben ze werkelijk boter op hun hoofd. Want
maar
dan,
dus, ze hebben wel te horen gekregen dat het voorwaardelijk geschorst is.
Ja, exactly.
Dus als het nog een keer gebeurt, juist, dan komt de veroordeling erbij.
Ja, absoluut. Absoluut. En... kijk, er is echt ook wel nagedacht van... oké, kunnen we hiermee naar het gerecht? En we is in dit geval niet alleen Fondation, maar ook OM. Die heeft daar ook echt heel erg kritisch naar gekeken. Dat ga je redden als je inderdaad dingen op camera hebt of op geluid. Maar op het moment dat natuurlijk je alleen maar met getuigenverklaringen kunt komen... en zij zeggen heel sterk, maar dit is wat wij hebben voorgelezen... en dit is wat wij hebben gezegd en daar staat eigenlijk totaal wat anders... dan wordt die flinterdun. Dus ja, natuurlijk denk je van, hey, is dit alles? Anderzijds, kijkend naar onze rechtspraak, is dit echt wel wat.
Is het echt wel wat? En als de volgende keer die man hier op dit plein staat, dan staan er een paar mensen met microfoons klaar om,
absoluut.
Om dat
kijk,
op te
de volgende Alabanza, we hebben dat in 2017 ook gehad. En toen zijn we eigenlijk anderhalf jaar hebben we hier gezellig op de bankjes gezeten op Wilhelminaplein. Inderdaad, net wat jij zegt, Martijn, klaar van oké, wat gaat er komen? Nou, toen hebben we persoonlijk even nu mijn mening. Best wel wat andere dingen gehoord over andere doelgroepen waarvan ik denk, dat klinkt toch niet zo fijn. Maar ja, dan verwatert dat en dan denk je, oké, ze hebben hun les geleerd. Maar dat hebben ze niet. En ik denk, eerlijk gezegd, dat nogmaals, ook met wat er wereldwijd gebeurt, is het tegengas daarop minimaal. Ja. Maar goed.
En dat vind ik het meest verontrustende.
Dat is het meest verontrustende. En als ik dan daarop door mag gaan op. We hadden hier op bezoek Nationaal Coördinator Racisme Discriminatie.
Town Hall.
En voorafgaande aan die Town Hall, omdat Rabin Baldeswing er toch was, heeft hij ook ons benaderd. En hebben we voor het eerst in de bestaan van Fondation EQ, 10 jaar... uiteindelijk aan tafel kunnen zitten met bestuurders, met de vakbond, met de protestant gereformeerde gemeente was wel aanwezig. Katholieke Kerk heeft vriendelijk bedankt. Er zijn ook partijen geweest waarvan wij vonden dat het belangrijk was en die hebben gewoon niets laten horen. OM zat ook aan tafel, bestuur SGB, Rooms-Katholiek Schoolbestuur, MHC. Het was een mooi gezelschap. Maar in die meeting merkte je toch wel dat het een onderwerp is waarvan men wel het belang ziet. Maar ik denk ook dat het toch wel ook onderschat wordt. Zolang we hier natuurlijk nog geen homo's in elkaar slaan, zoals op andere Caribische eilanden om ons heen wel gebeurt, vindt men dat het allemaal wel meevalt. En men draagt dan ook zaken naar voren als, ja, maar we hebben armoede, het verdrag van Istanbul. En dan denk ik, ja, maar dat gaat ook over ons. Hè? Op het moment dat jij, doordat je ontzettend gepest bent, misschien zelfs wel de les geweigerd bent op basis van je geaardheid, heb je je school niet af kunnen maken, dan wil je gaan solliciteren en dan denkt een werkgever, ja, nou, dat moeten we even niet in onze business. Krijg je dus niet die baan of je krijgt een minder betaalde baan. En is dus de kans dat armoede toeslaat in een groep queer personen zeer aannemelijk. De kans dat mentale gezondheid hiervan last van heeft, of suïcidecijfers zijn vele malen hoger. Op het moment dat wij hier nog eigenlijk niks doen met mensen die hun huis verhuren en dan zeggen, wat? Dames? Oh, maar jullie zijn echt een setje? Nee. Dan verhuur ik mijn huis niet aan jou. Dan wordt het wel een cirkel. Dus alle dingen waar men dan van vindt dat dat belangrijker is, ik snap dat, want het is ook belangrijk. Maar het blijft uiteindelijk dat we het hebben over mensenrechten. Terug dan naar NCDR. Ja, ik was op die town hall meeting. Dat was een town hall meeting, een oproep voor de bevolking van Bonaire om het te hebben over armoede. Wat is nou eigenlijk armoede? En hoe zouden we daar nou met z'n allen naar oplossingen kunnen zoeken om daar wat aan te kunnen doen? Ik vond het op persoonlijke titel een bijzondere avond. Opkomst was best wel oké. Ik denk zeker wel 70 mensen. Denk ik zeker. Zeer gevarieerd. Natuurlijk, de mensen die je waarschijnlijk niet bereikt zijn, zijn er mensen die daadwerkelijk echt in armoede leven. Daadwerkelijk inderdaad van week naar week en van voedselpakket naar voedselpakket, wat ze krijgen van de diverse voedselbanken. Ja, die mis je dan. Ook daar weer moeilijk om op topic te blijven. Mensen wijden graag uit over zaken die mogelijk ergens daar natuurlijk ook wel mee te maken hebben. Hè? Kolonialisme, de band met een Den Haag, Den Haag bepaald. En dat vond ik persoonlijk jammer, want ik had gehoopt op wat meer constructieve input van mensen om te kijken, ja, maar wat kunnen wij nu zelf doen om die armoede te bestrijden?
Gaan dit soort gesprekken vervolgd worden?
Naar wat ik begrijp, Rabin die kwam hier natuurlijk om dingen, informatie op te halen. En in oktober is hij weer terug. En dan wordt dit voortgezet. Ik wil eigenlijk daar nog wel even van maken dat ik erg blij was dat een van de mensen die daar waren was bijvoorbeeld de vakbond, die was vertegenwoordigd. En die kwam wel ook met, en ik vertel hem eigenlijk omdat het een beetje ontstokpaard is in het programma, ook met van jongens, maar we kunnen een aantal dingen wel zelf. Gewoon meer zeggen van hallo, we willen dit of we willen dat. Daar zijn we nog steeds erg afhankelijk, of een afhankelijke positie, afwachtende positie. En hij bracht naar voren, jawel, daar komt hij, openbaar vervoer. Want als we natuurlijk openbaar vervoer introduceren, wat betaalbaar is of wat je zou kunnen subsidiëren, juist voor de mensen die dat anders niet kunnen betalen, dan zou je al snel volgens zijn berekening $180 tot $250 per maand besparen. En toen dacht ik, dit is een constructief iets wat we zelf kunnen doen. Hebben we niemand bij nodig, hè? Dit kunnen we zelf.
Ja.
Dus, maar to be continued, ja. Zeker.
Een klein beetje in dit verlengde. Klein beetje. Er staat op de lijst ergernis bij Sabo over de houding van de eilandsraden. En ergernis bij eilandsraad van Statia zich aan Sabo.
Ja, dat is een mooie wisselwerking. We zijn goede partners van elkaar in het elkaar geloof ik niet zo leuk vinden.
Ja.
Of elkaar niet begrijpen of andere belangen hebben. Is zoiets, denk ik?
Ik denk dat het heel erg te maken heeft met elkaar niet begrijpen. Ik vind het vrij bijzonder als een staatssecretaris zegt van ja, ik vind dat dit onterecht zo ik behandeld wordt. Zo ben ik niet opgevoed.
Ja, die vond ik ook wel. En dat er daar dan ergens staat, want ja, we over een hand geven en zo. Toen dacht ik, oké, laat maar. Maar goed, ja.
Maar ook heel erg, nou ja, bijna een Pavlov-reactie van de andere kant. Van Putten. Degene die altijd heel kritisch tegen Nederland geweest is. Een van de mensen ook waar in feite de rechtstreeks aanleiding geweest is dat in 2018 ingegrepen is bij de Opstatia. Mm-hmm. Die zegt van ja, maar hij is koloniaal, hij is racistisch, hij is dit, hij is dat, hij is dat. Dus, bedoel, het is bijna Pavlov-reacties naar elkaar toe. En dat vind ik heel erg zorgelijk.
Nou, dat is natuurlijk ook zorgelijk. Want je kunt je ervan nu gaan afvragen van, ja, hoe ga je dan ooit nog tot elkaar komen? En er moeten wel dingen gebeuren.
Er moet heel veel gebeuren.
Dus als iedereen dan een beetje in de houding zit van ik teken niet. dan kom je niet heel ver.
Nee.
Dus ja, ik heb geen idee hoe dit verder moet. Maar misschien toch ook weer een pittig gesprek en een beetje een andere setting.
Ook een idee voor onze coördinator racisme.
Zeker.
Ga ook eens een keer in op de cultuurverschillen.
Ja, nou, ik moet zeggen, Rabin heeft daar enorm veel oog voor. Ik denk dat Rabin met deze huidige formatiekabinet niet de meest geliefde persoon is. Hè. Hij is natuurlijk gestart in een totaal andere setting. En wat ik me dan wel, heel eerlijk, hij is van goede wil. Ik denk dat hij zeker oog heeft en luistert en dat ook wel neerlegt. Maar ja, wat wordt er dan mee gedaan als we allerlei dingen gewoon van tafel vegen en daar niet eens over netjes met elkaar in discussie gaan, maar gewoon zeggen, doen we niet, transgenderwet, nee, behandelen we niet meer. Het is natuurlijk ook in Nederland gebeuren er echt idiote dingen. We kijken met z'n allen heel erg naar Trump. Dat is groot. Het is natuurlijk een groot macht en het is een groot land. En
nou, ik vind wat er in Nederland gebeurt minstens zo erg.
En
hoor.
Dit bedoel ik. Dus dat is niet de lekkere omgeving.
Als je de hele ruzie rondom Faber denkt van jongens, waar zijn we in godsnaam mee bezig?
Echt, 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 Berguenza.
Hoe durf je kritiek te hebben op het bestuur hier?
Ja.
Als je er zo zelf puin op van maakt.
Ja. Ja, natuurlijk. Maar over cultuurverschillen, hè? Centrum Kralendijk geteisterd door geluidsoverlast en gevaarlijk rijgedrag.
Ja.
Ja. Blijkt dat er... we weten al heel lang van dat er rondom het weekend veel showgedrag is.
Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Maar het probleem is dat al die boksen die kunnen tegenwoordig harder. En al die motoren die kunnen ook harder geluid maken.
Ja.
Nu Trocadero dicht is, kunnen ze daar niet meer flaneren met hun motoren. Dus hebben ze nu gekozen om de Kaya Grandi onveilig te maken.
Ja, plus dat ze dus, omdat de Kaya Grandi veranderd is en de stoepen en de weg wat egaler zijn geworden. Zie je dus nu dat gewoon heel veel motoren, maar ook scooters en fatbikes nu gewoon over de twars heen racen om de auto's die daar staan te passeren.
Ja.
Dus het is bijna, ik heb dat meegemaakt dat er inderdaad mensen echt opzij moesten springen, toeristen, Omdat ze dus bijna van de sok werden gereden door gewoon echt voorbij chasende scooters.
Ja, maar is er iemand die hier iets aan wil gaan doen? Of is het alleen maar dat we dit...
Al een tijdje geleden praat ik hier met iemand van Cuba. Die zei van ja, we hebben ooit een keer toezicht gekregen dat er in het weekend gewoon twee agenten rondwandelen voor toezicht.
Ja.
Ik heb ze nog nooit gezien.
Nou, ik zag wel toevallig het vorige weekend wel wat meer politie op straat. Ik wil nog wel even terug. En ik hoop dat ik dat mag zeggen met mijn krullen aan tafel. Wat er nu gebeurt is in Nota Nos Cultura.
Nee.
Dit is niet echt waar. Je kunt veel dingen zeggen over Nos Cultura. En ik omarm dat. Maar dit wat er op dit moment gebeurt staat ver weg van Nos Cultura. En ik denk dat mensen die echt daar respect voor hebben, voor onze cultuur... Ja, die stappen hier echt met z'n allen van weg. Dit is gewoon, I don't know hoe je dat wil noemen, maar niks met cultuur.
Ik heb het gevoel van dat alle drie de eilanden, om het even breder te trekken, een jeugd is op dit moment die gewoon te repelleren is.
Ja, nou ja, ik denk dat een hele goede observatie is.
Het is niet voor niks dat hier een vuurwapenprobleem is, dat op Curaçao een vuurwapenprobleem is, dat op Aruba een vuurwapenprobleem is en dat op Sint Maarten een vuurwapenprobleem is.
Nou, dat zou ook wel kunnen komen door meer vuurwapens.
Ja, dat, maar...
Nee, maar ik denk wel dat hoe op dit moment een bepaalde groep zich manifesteert... en dat is niet alleen maar op Bonaire, dat is misschien ook wel weer, weet ik veel... maar laten we het even beperken tot onze eilanden om ons heen. Daar zijn we niet de enige in. Wat wel is, Bonaire loopt vaak net even wat achter. Dus alles wat elders al aan de hand is, dat gebeurt nu hier. En het gebeurt dan in alle hevigheid.
Ja.
En we zijn daar niet op voorbereid.
De politie is niet voorbereid.
En de politie is daar ook niet op voorbereid. Maar het is, ik vind het zelf niet meer leuk uitgaan of leuk op straat zijn in het weekend.
Nee. Ik kom op vrijdagavond en zaterdag niet meer in de avond in de binnenstad.
Nee, ik kan me daar best wel bij voorstellen. Ik vind zelf ook dat ik denk, wat doe ik hier? Nee.
En dat is toch, ja, met alle toeristen ook, is dat gewoon... Ik bedoel, schietpartijen waar toeristen bij zijn. Ik bedoel...
Nou ja, kijk, als je ervan uitgaat, en dat is misschien voor de volgende keer voor Hennis dan ook. Kijk, als we dan inderdaad met z'n allen blijven vasthouden dat toerisme, dat is een van onze pijlers van onze economie. En daar moeten we vooral zuinig mee omgaan. Als je vanuit die hoek kijkt, ja, dan zullen we er toch echt iets op moeten gaan bedenken.
Ja.
Ik heb nog één punt wat ik wil hebben voordat ik naar een plaatje ga. Namelijk de natuur. Ik lees hier iets over onderzoek naar letsels bij zeeschildpadden op Bonaire. Er zijn een heleboel schildpadden die hebben duidelijk kankergezwellen. Of zo ziet het eruit.
Mm-hmm.
En ik zie ook dat er zeeegels en krabben worden ingezet als redmiddel voor koraalriffen. Hoe zit dat?
Ze zijn daar onderzoek aan het doen van in hoeverre dat soort dieren, krabbensoorten en ook zeesterren.
Zeeegels.
Zeeegels, sorry. Kunnen meehelpen om het koraal sneller te laten aangroeien.
Ja, in de 90er jaren hebben we een ziekte gehad onder de zeeegels, waarbij iets van 90% van de zeeegels is weggegaan. En sindsdien is de rif snel achteruit gegaan. Dus waarschijnlijk is dat een heel zinnige keus. Maar er wordt op dit moment naar onderzocht. Dat wordt niet, nog niet ingezet.
Nee, ze weten alleen wel dat deze dieren eten het algen. Het soort algen wat de koraal verstikt. En daarmee zijn ze dus belangrijk voor de gezondheid van het koraal. En ook voor de ontwikkeling van het koraal.
Oké, nou, dat dan nu even. En zodra we er meer over weten, zullen we dat natuurlijk in dit programma zo snel mogelijk behandelen.
En Baby Conch is uitgezet.
Ja?
Heb je dat gezien? Ja,
nee,
dat was gisteren. Ja, er is van Curaçao zijn er kleine babytjes, babyconch gekomen. En dat is hier uitgezet.
Waar?
Dat moeten we niet zeggen
natuurlijk.
Zeg maar niet. Maar ik vond het wel heel cute. We hebben een kraamkamer.
Oh, wat fijn. Ja, dat is hard nodig. Dan denk ik dat ik gewoon een plaatje moet gaan draaien. Ik heb goed nieuws. Echte liefde is te koop. En hoe dat zit, dat wordt ons uitgelegd door Samuel Welten. Echte liefde is te koop, volgens Samuel Welten. En hij had in ieder geval genoeg geld om een echte band met echte blazers te gebruiken. Dus
het komt niet uit een blikje.
Nee, dat is nog wel fijn om te horen. Maar, ja,
dat is ook het enige positief wat je over nummer kan zeggen, maar oké.
Okay. Ja, dat is het. Samuel Welten, hij heeft geleden voor zijn muziek en nu is het onze beurt.
Goed. Er is maar één iemand met een strippenkaart voor dit programma. En hij zit nu aan de tafel. Jan van Beek.
Is nog niet vol, volgens mij. Hè?
Voorlopig nog niet, nee, volgens mij.
Je krijgt ook gelijk weer een nieuwe.
Oh. Abonnement, toch? Was
mooi,
het?
Mooi is
abonnement.
Dat.
Abonnement. Abonnement. Ja.
Ja, ik kan niet zeggen dat ik er blij mee ben, maar kom graag.
Jan Verbeek van de stichting Pro Lagoen. Nou, je bent een paar weken van de lucht geweest en nu ben je weer terug.
Hij zat nog in de
Ik was hier.
Ja, jij was hier. Wij waren uit de lucht.
Hij zat in een van de opnames.
Ja, inderdaad. Ja.
Twee uur lang zelfs.
Nee, maar het was wel mooi, want we hadden het nog over mogelijke branden. En weet ik veel. Het was opgenomen. We waren het eiland nog niet eens af. En toen ging er alweer een fikkie.
Ja, helaas.
Wat kun je samenvatten over de afgelopen 3 weken?
Ja, er is inderdaad veel gebeurd. Hè. We zijn 10 mei vorig jaar was de eerste grote brand. En we zijn inmiddels 4 branden, 4 evacuaties verder. En waarvan in maart 2. Verschrikkelijk natuurlijk. Het evacueren ging nu iets vlotter in ieder geval. Ze beginnen er wat ervaring mee op te doen. Ik hoop dat het niet meer nodig is.
De evacuees waarschijnlijk ook?
De evacuees, ja, ook. Nou ja, de laatste evacuatie, dat was volgens mij 27 maart. Daar was de brand begon eigenlijk de woensdag op donderdagnacht om 2 uur 's nachts.
Altijd 's nachts, hè?
Ja.
Dat is heel raar.
Ja.
Als het minder broeit, zullen we zeggen. Als er minder hitte opstaat, dan opeens begint het te branden.
Natuurlijk sluit natuurlijk aan bij de vermoedens die wij ook horen dat er sprake is van brandstichting.
We hadden net hier
NST. Ik hoorde het, ja, onderweg, ja.
En die was inderdaad van een van de eerste dingen moet gebeuren is beveiliging, camera's.
Ik vind dat nog niet eens het eerste wat er moet gebeuren. En natuurlijk is het een samenloop van zaken die moet gebeuren om dit soort dingen te voorkomen. Het eerste wat er moet gebeuren, en dat propageer ik al een hele tijd, ze moeten stoppen met storten. Want je blijft op een brandend huis brandstof gooien. Er moet nu zo snel mogelijk een tussenoplossing komen waar je je afval gaat inzamelen. En dat zal een hele dure grap worden. Dat is jammer. Maar als je hier blijft storten, ik ben laatst weer op de landfill geweest. De berg neemt alleen maar verder toe. Er ligt alleen maar meer brandstof op het vuur. En nog erger, wat jullie ook in jullie nieuwsoverzicht hebben staan. Want ik zie hier een printje op tafel liggen. De Red Hill Trail is aangetast door shovels. Maar dat komt omdat er een gat van 100 meter tussen de grens van het terrein van de landfill en Red Hill is een gat van 100 meter gegraven om maar zand te hebben om op de landfill te gooien. Dus er wordt gewoon buiten het bestemmingsplan van Célibon in een natuurgebied is een gat gegraven van diverse voetbalvelden groot om maar zand te hebben om op het afval te gooien.
Je hebt het over 100 meter lengte, neem ik aan. Niet 100 meter diepte.
Nee, maar wel enkele meters diep.
Ja.
En ook tientallen meters breed. Ik ben er geweest. Ik heb opnames gemaakt. Ik heb ook een locatie gepeild waarop je kunt zien wat was natuur volgens satellietbeelden van Google Maps. Ja, dit is een glijdende schaal waar we mee bezig zijn. En dat kan zo niet doorgaan. De natuur wordt nog verder aangetast. Dan heb je het over Red Hill Trail. Dat is natuurlijk heel erg. En daar wordt nu van gezegd, ja, het pad is weer terug. Alsof daarmee het probleem opgelost is. Maar dat gat, je moet er maar eens een keer gaan kijken. Het is echt een verschrikking.
Het is nu een pad langs een krater.
Ja, er zit nog een paar meter tussen. En dan heb je een krater. En je ziet dat het heel doelbewust gegraven is. Want er staat een cactus. En dat zal waarschijnlijk een beschermde cactussoort zijn of zo. Of ze moeten daar net een vergunning voor aanvragen. En daar is gewoon omheen gegraven.
Maar van wie is het land? Van wie is dat terrein?
Van de Bonaireanen, denk ik.
Van de OB.
Kun je niet zomaar gaan graven, toch?
Dan moet jij zegt nu van het OLB en nu ben ik eigenlijk heel erg speechless. Want ik bedoel, op het moment dat het van het openbaar lichaam is,
dan is
het ten eerste ook van ons. Maar ik bedoel, dan kun je daar toch niet zomaar gaan graven. Daar moeten dan toch vergunningen voor zijn.
Absoluut.
En op het moment dat dit dus gebeurt, dit is een paar dagen geleden gebeurd en misschien nog wel langer dan
dat graven, dat is al maanden aan de gang.
Voor mij is dat al
en daar zijn ze al mee bekend.
Maar
daar zijn ze bij OLB mee bekend.
Het al begonnen toen bij de allereerste brand.
Ja,
maar dat is wellicht. Dan toch heel raar, want als we het dan hebben over vergunningen niet op orde en dan hebben we nu dit BC en dat had het alsmaar over vergunningen niet op orde al die jaren. Dat zijn dan de vergunningen van nu die op orde zou moeten zijn. Of ben ik nu?
Ja, helemaal mee eens.
Ik ben ook speechless. Eerst geloofde ik het niet. En ik had het eens een keer eerder iemand horen zeggen. Maar toen zaten wij zo in de flow van dingen waar we mee bezig waren. Dat we het eigenlijk niet eens opgepakt hadden. En nu belde een kennis van mij die daar regelmatig gaat hardlopen. En die zei, weet je wel hoe erg het is daar inmiddels. Toen ben ik met hem meegegaan vorige week. En toen ben ik met eigen ogen gaan kijken. Toen dacht ik, ja, wat moeten we hier nu nog gaan doen als een overheid dit toestaat? Terwijl de overheid er bovenop hoort te zitten met handhaving, met toezicht. Verscherpt toezicht heeft hier iemand, de juristen van de afdeling toezicht en handhaving, begin maart. En toen Clark Abraham hier ook aanschoof, werd er gesproken over verscherpt toezicht en allemaal spierballentaal. Maar in de praktijk is er gewoon een heel stuk natuur aangetast. En dan loop je het risico dat in dat gat ook illegale storting gaat plaatsvinden. Of misschien wel legale storting, gedoogde storting vanuit Celibon. Ja, dat werd ontkend toen ik daarover informeerde bij OLB. Maar ik ben er niet gerust op.
Ja, het is eigenlijk wel historisch zo dat er, als er hier iets gebeurt inderdaad, dat toezicht en handhaving het eerst laat gebeuren en dan pas zegt, hey. En dan als het al lang voorbij is. Ik bedoel, zo zijn we aan Pier Dos gekomen hier zo.
Ja.
Die palen die waren al lang en breed ingeslagen.
Ja, die heb ik al jaren gezien.
Voordat toezicht en handhaving zei van, oh, wacht eens even. Maar kan niet zomaar.
Dus dat is, ja, weet je, de branden is natuurlijk verschrikkelijk voor de omwonenden. Gelukkig zelf privé hadden we er dit keer relatief weinig last van. We hebben even 2 dagen echt met ramen dicht gezeten. Maar ja, die ene brand, dat kwam ook vrij vroeg 's ochtends. Dus dan kun je bij de reden overdag niet echt thuis. Dus dan heb je er overdag ook niet zoveel last van.
Nee, maar hoe ga je daarmee om? Heb je gewoon een tasje staan voor als ze weer komen? Van, je moet,
nee, ja, dat begin je bijna te denken. Hè. Je moet een soort vluchtkoffer klaarzetten als je daar woont.
In de afgelopen maand ben je 2 of 3 keer...
November weg geweest en in mei. En nu zijn er dus omwonenden die zijn al 4 keer geëvacueerd in het afgelopen jaar.
Hey, we zitten er even over na te denken. Dat zand is daar weggegraven. Heb jij jullie commentaar gevraagd aan Celibon hierover?
Er zijn diverse organisaties die zich hiermee bezighouden. Natuurorganisaties, daar hebben we onderling ook contact mee. En er zijn partijen die dus bij Celibon inderdaad daar navraag naar hebben gedaan. Die hebben geen commentaar gegeven. Ik heb daar zelf met OLB contact over gehad. En ja, die hebben uitgelegd dat ze op de hoogte zijn. Dat ze het pad gaan herstellen. Ja, toen heb ik gezegd,
het gaat niet om het pad, gaat inderdaad om die krater.
Dus daar moeten we dan waarschijnlijk dan een handhavingsverzoek voor gaan indienen. Om de overheid op te wijzen dat ze hun werk moeten gaan doen.
Maar hoe kan je dan, hoe krijg je dit hersteld?
Dan moet je heel veel zand gaan bestellen en het daarin storten.
Maar
dat is het probleem. Celibon heeft zand nodig om de dagelijks gestorte afval af te dekken. Als ze dat bestellen bij de bedrijven die zand leveren hier op de eilanden, dan zit daar een hele hoge rekening vast op een gegeven moment. Want er wordt heel veel afval gestort. En er is natuurlijk al heel veel besteld toen om die brandstapel af te dekken. Dus ik denk dat toen de keuze gemaakt is van, we hebben hier zand aan de rand van ons terrein liggen. Laten we dat maar gaan gebruiken.
Maar dat litteken heb je niet zomaar weg.
Nee, dat gaat niet meer weg.
Dat ondersteunt
mijn betoog om te zeggen, jullie moeten stoppen met storten. Je moet gewoon ergens een plek vinden waar je nu strikt kunt gaan scheiden. Alles wat opgehaald wordt, moet je strikt gaan scheiden. Bestel een paar boten vol met extra huisvuilcontainers, zodat we aan de deur al kunnen gaan splitsen. Maak een schema op welke dag wat opgehaald wordt. Lever dat gescheiden af bij het verzamelpunt. Stop het in containers en voer het af. Dat heeft Angelica Cecilia in die uitzending, waar ik ook bij was, die 2 uur durende uitzending, heeft ze ook gezegd dat kost een paar miljoen per jaar. Nou, dat kost een paar miljoen. Maar als je nu doorgaat met storten en je blijft daar op de brandstapel vuil bij gooien, je blijft daar zand op storten. Dat moet dan op een gegeven moment gesaneerd worden. Want alles wat daar ligt, tot nu toe wat er gestort wordt, wordt niet gescheiden. Dus dat moet straks ook een keer gesaneerd worden. Dat gaat ook weer geld kosten.
Er moet gesaneerd worden tot aan het begin. Want jij hebt weet het precies. Hoe lang ligt die landfill er al?
Nou ja, vanaf halverwege de jaren 90 is begonnen met vuil te storten daar. Ja, dus met een heel beperkte scheiding. Dus dat is 30 jaar ongeveer.
Dat is 30 jaar aan de storting wat moet worden gesaneerd.
Door elkaar. Ja. Hè? Er werd toen ook relatief weinig gescheiden. En ik ben daar laatst geweest. Er werd gewoon een wagen met huisvuil werd er naast mij geleegd. Ja. Op een plek waar andere mensen hun bouwafval aan het storten zijn.
Ja, ik heb
groen afval. Ja, je kunt op eerst beginnen met groen afval. Wat gewoon echt heel makkelijk gerecycled kan worden. Want dan kun je composteren. Als je daar nou eens begint van, laten we dat in ieder geval ergens gaan scheiden.
Ik ben in 2005 met Sean Payton ben ik daar een keer geweest. Toen werden hier en daar batterijen gescheiden. En wat bleek nou? Die batterijen die gingen gewoon naar de landfill. En die werden alleen maar op elkaar gegooid daar zo. Dat was eigenlijk het enige dat ze bij elkaar lagen op de landfill.
Als we over 30 jaar gaan saneren, is het een stuk makkelijker terug te vinden.
Ja, dat is dan het enige voordeel.
Hé, hey, we moeten even door. Er zijn twee deadlines voorlopen.
Ja.
1 april was de deadline van...
Blussen ondergrondse branden door Célibon.
Ja. Ja. En 4 april was de deadline van de Rijksvertegenwoordiger.
Plan van aanpak.
Dat ze een crisisplan moesten
hebben. Ja. Ja. Ja, die deadlines die zijn verstreken. Want het is vandaag 12 april volgens mij.
En ik hoor verdomd weinig.
Ja, nou, dat wou ik net zeggen. Meer kunnen we er bijna niet over zeggen. Ik weet dat de last onder bestuursdwang is opgelegd. Dat zou dus betekenen dat de regie op het blussen van de ondergrondse branden en de uitvoering en de aanbesteding daarvan...
Ja, we zijn nu 12 dagen, bijna 2 weken verder. Ja. Is er al duidelijk wat het bestuurscollege en het OB gaat doen om branden te blussen?
Nee, daar is niets over gecommuniceerd. Het plan van aanpak zou je ook wel verwachten. Joh, we zitten nu toch wel in een cruciale fase waarin ook weer een heleboel dingen gebeurd zijn. Zou het toch goed zijn om de bewoners daarover te informeren? Nou, ook bij jullie aan tafel heeft de gedeputeerde beloofd dat er een town hall meeting zou komen. Dat is ook bijna een maand geleden. Ja. Maandag is dat 4 weken geleden dat we die opname hier hadden. Ja, er is nog niks georganiseerd. Wij hebben het plan van aanpak, hebben we geen inspraak of in ieder geval inzicht ingekregen. Het is ook niet met ons besproken. Ja, ik vind het verbazingwekkend. En het hoeft niet per se met mij of met de stichting. Ik bedoel, het gaat om de omwonenden in zijn algemeenheid. En er zijn veel meer belanghebbenden. Maar wij vertegenwoordigen een hele grote groep. Ja, het verbaast mij ten zeerste. En zeker ook als je terugkijkt. Ik heb een artikel wat ik altijd scherp op mijn netvlies heb staan van... Volgens mij oktober 2023 dat het nieuwe bestuurscollege aantrad, het huidige bestuurscollege. We stonden met koeienletters boven dat artikel. Wij beloven wel transparantie. Daar wordt helaas niet zo heel veel van nagekomen. Transparantie achteraf, daar hebben we niet zo heel veel aan. Het gaat om transparantie nu. Welke stappen gaan we doorlopen? Hoe gaan we om met de volksgezondheid? We hebben ook een gesprek gehad met publieke gezondheid. Ja, ook blijft allemaal hoog over. 24 januari, nieuwsbericht op de website van OLB... dat er vervolgonderzoeken gaan plaatsvinden. In het eerste kwartaal wordt dat uitgewerkt. Nou, het eerste kwartaal is verstreken. Ik heb niets meer gehoord over vervolgonderzoeken... naar de risico's voor de volksgezondheid... in relatie tot de afvalverbrandingsinstallatie die er jarenlang heeft gedraaid. Dus het is radiostilte. We hebben een gesprek met hun en dan vragen we ook van... joh, wat gaan jullie nou doen? Ja, we zijn bezig. Maar... En dat las ik ook in het artikel van Bonaire.nu, hè, wat gisteren Dick Draaier had gepresenteerd.
Een soort overzicht van wat er de afgelopen jaren gebeurd is en vooral wat er de afgelopen jaren niet gebeurd is.
Ja. Er is vooral heel veel papierwerk gecreëerd. Hè. Er is prachtige rapporten weer, plannen van aanpak. Maar Dick haalt in zijn artikel ook aan, een beleidsadviseur die een intern memo samenvat. Een visie is goed, maar het nemen van concrete besluiten is noodzakelijk. En dat is precies wat we zien. Royal Haskoning is bezig met een visie te schrijven. Maar dat is allemaal langer termijn. In bijna een jaar, 10 mei vieren we de eerste verjaardag van de grote brand van vorig jaar. Dat is het moment dat ik hierbij betrokken raakte. In dat jaar is er concreet niets veranderd in de dagelijkse omstandigheden en de risico's die mensen in de omgeving lopen. En dan heb ik het niet alleen maar over Barrio Lagoon, dan heb ik het over een heel groot gebied waarvan we nog niet eens weten hoe groot het eigenlijk is.
Wat er in feite gebeurt op dit moment is dus dat de boot is aan het zinken.
Ja.
Maar er moet nog even een beleidsplan gemaakt worden hoe we
het gat gaan dichten.
Het gat gaan dichten.
Ja, dat is een beetje het probleem wat symptomatisch is eigenlijk. Je kunt hele mooie plannen schrijven, maar als je ondertussen niet ziet wat de quick wins zijn en wat de echte urgente maatregelen zijn. Ook als we het even hebben over die 4 branden en het sociaal-maatschappelijke aspect daarvan. Wat een impact dat heeft op gezinnen, op jonge kinderen. Dat je het huis uit moet, dat je ergens moet gaan logeren. Mensen moeten hun hebben houden meenemen, hun huisdieren achterlaten. Die zitten in een hotel. Denk je dat daar eten en drinken voor ze verzorgd wordt? Moeten ze zelf betalen? Wat denk je dat al die mensen dat kunnen betalen? Daar wordt helemaal geen, er is geen compensatie, er is geen nazorg. Er is niemand die na die brand nog eens bij die mensen aanklopt. Kunnen we iets voor jullie doen? Hebben jullie issues? Kunnen we misschien eens een keer kijken of we jullie huis beter kunnen isoleren? Of kunnen we helpen met bepaalde maatregelen nemen om de overlast van vliegen te beperken? Vorige week ook de dag begon bij sommige mensen gooien met hele grote rookpluimen die uit de landfill kwamen. Het was geen brand, maar...
Ja,
Maar die rook is dan weer goed tegen de vliegen.
Ja, volgens mij op een gegeven moment zeggen die vliegen ook van... ik heb hier niks meer te zoeken, want wat een verschrikkelijke bende.
Nou, we hadden net hier Henderson, je hebt het gehoord in de
stukje,
auto.
Ja. Jammer dat hij al zo snel weg moest.
Ja, maar het is niet voor het laatst dat we aan de tafel zullen hebben. Hij benadrukt heel erg sterk inderdaad het belang van toerisme. Maar wat even ook in de hele situatie vergeten wordt... is het imagoverlies van Bonaire naar het toerisme toe.
Ja, ik denk dat toerisme is een zegen en een vloek voor ieder eiland van deze omvang. En een zegen omdat mensen er geld aan verdienen. En een vloek omdat het natuurlijk ook heel veel overlast met zich meebrengt. Heel simpel. Mm-hmm. De wegen worden er extra door belast. Het koraal heeft eronder te lijden. En ze laten afval achter.
Dat is even wat ik bedoel. Is van, er wordt constant benadrukt van het is zo belangrijk, het is zo belangrijk.
Ja.
Maar als er dan iets is wat in feite de aantrekkelijkheid van het eiland verstoort, dan wordt zegt iedereen van ja, nee, maar dat kunnen ze dus natuurlijk.
Ja.
Iets anders. We zijn bijna aan het eind van de uitzending.
Jammer. Ik dacht dat ik 2 uur kreeg.
Niet altijd. Dat is niet altijd.
Moet jij ons even je vakantie naar Nederland bezorgen. Dan kan jij weer 2 uur je gang gaan.
Nee.
De Rijksvertegenwoordiger. Ik heb de indruk, ik weet niet of het klopt, jij hebt meer contract met hem dan wij als pers. Want dat mijt hij als de pest of zo langzamerhand.
Als de pers.
Als de pers. Die 4 april is voorbij, die deadline. En ik hoor ook vanuit die kant niks meer.
Nou, kijk, de Rijksvertegenwoordiger heeft een proces doorlopen waarbij hij een ingreep heeft gedaan.
Ja, hij is wel voorzichtig geworden, denk ik.
Dat denk ik ook. Ik denk niet dat hij nu zomaar bluntly weer een ingreep gaat doen.
Wat in het artikel van Dick Draaier gisteren stond, is van dat, wat we toen je al eigenlijk lang wisten, dat dit besluit van die ingreep niet alleen door de Rijksvertegenwoordiger gedaan is, maar dat helemaal ondersteund werd door de landsadvocaat.
Ja,
en die daar dus daar kennelijk ook fout in heeft.
De Rijksvertegenwoordiger is natuurlijk, waar hij direct verantwoording aflegt, is Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nou, daar zal ook iemand mee moeten kijken over dit soort besluiten en hoe het plan van aanpak eruit ziet. Dus ik neem aan dat ze niet over één nacht ijs gaan. Wat ik enerzijds jammer vind, want ik heb natuurlijk liefst dat we snelheid maken.
Met ijs ga je natuurlijk ook heel goed die brand.
Ja, dat is waar. Ja, het smelt wel snel, ja. Maar dat was spreekwoordelijk, Martijn. Ja. En dat ze dus niet over één nacht ijs gaan. En dat is maar goed ook, denk ik. Want als je weer op een punt komt dat onvermijdelijk is dat er ingegrepen moet worden. En er zouden allerlei gronden zijn om dat te bestrijden. Dan gaat er weer heel veel tijd overheen. En dan gaan we weer met rechtszaken, bestuursrechtelijke wapengekletter aan de slag. En daar heb ik al helemaal zonde van de tijd en de energie. Ik denk nu vooral prioriteit. Bevolking informeren. Wat ben je nou precies van plan? Gezondheidsonderzoek nou echt uit gaan zetten. En stoppen met storten. En een plan maken om alternatieven te gaan ontwikkelen.
Wat houdt het in? Dat is inmiddels ook gebeurd. Hè? Celibon die krijgt last onder bestuursdwang. Wat houdt dat dan nog wat in?
Ja, dat zou dus betekenen dat de overheid heeft gezegd... jullie voldoen niet aan jullie wettelijke verplichtingen. Wij gaan die taken nu uitvoeren. En we sturen de rekening straks naar Celibon. Dus via de achterdeur weer naar jezelf. Mm-hmm. En dat is wat de fase waar we nu in zitten. Is dat we eigenlijk wachten op wat men dus nu gaat uitvoeren. Om die ondergrondse brand onder controle te krijgen.
Ja, dat betekent dus in feite dat het OLB nu de actie moet gaan ondernemen. Het bestuurscollege. Want ze hadden het uitgesteld door het naar Cinebon te zeggen. Want jullie moeten voor 1 april doen. Anders gaan wij het doen. Nou,
nu gaan zij het doen.
Nu zouden zij het moeten gaan doen. Okay. Maar we zijn wel weer 12 dagen verder.
Ja, het lijkt erop dat ze nu even aan het nadenken zijn over hoe zij het dan gaan doen.
Ze hadden toch wel kunnen zien aankomen dat Celibon niet in staat was de ondergrondse branden te blussen.
Iedere kind kon aanzien van dat Celibon het niet ging redden voor 1 april.
Ja,
dit was niet heel erg ingewikkeld. Nee.
Ja. Ik zag het nog jammer, aankomen. Hè? Ik dacht nog van, ik denk niet dat ze dat gaan redden, dacht ik.
Een jaar geleden al.
een jaar geleden inderdaad al.
Ja, ik heb toevallig deze week kreeg ik een linkje doorgestuurd van een van die mensen van die natuurorganisaties over een Amerikaans onderzoek naar landfill management en met specifiek met het blussen van landfill branden. Nou, daar is wel dat was wel een vrij complexe materie. Als je al ziet, dat gaat dan over landfills die wel goed opgebouwd zijn met underlayment, et cetera, en goed afdekking. En dat is hier helemaal niet het geval. Dus dan heb je nog meer werk om dat te gaan blussen. Dat is heel specialistisch werk.
Maar bestaat niet het geval, want jij had het er net over, dat er moet niet meer gestort worden daar. Dan wordt er ergens anders gestort. Dat we dan eigenlijk gewoon een tweede probleem landfill
hebben. Nee, maar kijk, dat is natuurlijk het laatste wat wij willen. En er wordt natuurlijk op Facebook worden allerlei mensen die allemaal een mening hebben, maar geen kennis. Die delen dat wel. Hè? Dan krijgen we ergens anders een landfill probleem. Nee, dat is het laatste waar wij als stichting voor staan, is dat we een landfill gaan verplaatsen of een andere landfill gaan creëren. Nee, het gaat erom.
Het moet gewoon weg van het eiland.
Het spul moet gewoon zoveel mogelijk bij de voordeur, bij de gebruiker gescheiden worden. Nou heb je het over het x aantal huishoudens keer twee containers erbij, twee kliko's erbij. En dan meer rondes rijden. Dus ja, daar heb je misschien een paar extra vrachtwagens voor nodig.
Werkgelegenheid.
En, ja, dat brengt ook werkgelegenheid met zich mee. En dan dat afval goed scheiden. Dus hetgene wat niet gescheiden is, moet je misschien nog even nabewerken en dan afvoeren. Wij zijn de laatste die ervoor pleiten dat we zeggen van, oh ja, wat ik ook op Facebook lees. Ja, Pro Lagoon wil dat er bij BoPack een landfill komt. Nou, dat is echt de grootste onzin die er is. Dat is het laatste wat wij willen. Die landfill moet gewoon daar gesloten worden, want daar is een probleem. En het is niet zo dat als jouw huis in brand staat, dat aan de ene kant staat de brandweer te blussen en aan de andere kant staat iemand brandstof op het vuur te gooien. Dat is wat er nu letterlijk plaatsvindt bij Lagoon.
Ja, nou hebben we het er toevallig in het radioshow wel een keer over gehad van kun je dat niet bij...
Ik moet even onderbreken, want wij moeten even lunch bestellen.
Oh, ja, we gaan bestellen.
Belangrijke dingen.
Ja, want we zitten natuurlijk bij Cuba Company en daar kun je heerlijk lunchen. Dus voor iedereen die nog luistert, kom nou met ons een broodje eten. En ik ga voor die triangle met tuna salade.
Triangle met tuna salade.
Ja, heerlijk. Okay,
ja.
Ik ga voor de onvolprezen tosti.
De tosti, ja.
Oh, oké. Okay. Nou, als jij dat doet, dan neem ik de twee kroketten op brood. Oh. Maar dat is eigenlijk niet genoeg voor mij. Dus dan neem ik er ook nog de calamari bij.
De calamari, kroketten, tosti, triangle. Ja,
het is feest.
Niet hoor.
Je had het moeten opschrijven.
Nee joh. Dat is fantastisch hier. Allemaal uit het hoofd. Heel goed.
We hebben het opgenomen nu, hè?
Nu moet wel goed gaan.
Je kunt het terugluisteren.
Ja.
Goed. Ja. Ik denk dat we er een beetje een eind aan moeten breien.
Ja, je kan hier eindeloos lang over blijven praten. Maar...
Ja, maar dat is ook al wat er gebeurt, hè? Dus...
Ja, daarom. Daarom. Ja, en nu actie.
En moet eigenlijk inderdaad ook gewoon zeggen.
Actie.
Hou op met praten. En ga doen. Ja, ga wat doen.
Ja, absoluut. Maar jullie hoeven me de komende weken niet te bellen, want ik ga op vakantie. Dus,
oh, heerlijk.
Inderdaad.
2 mei ben ik terug. Dus de uitzending van 3 mei, als het dan nodig is, als er weer wat gebeurd is. Dan,
ongetwijfeld. Maar dan ben ik ook terug, dus dat is...
Ik ga even kijken of ik nog een strip vrij heb op mijn strippenkaart.
Ja, want nee, we hebben net bedacht, je krijgt gewoon zo'n jaarkaart. Dat is bij deze geregeld. Want daar zal het wel op neerkomen. Helaas. En dat is heel triest.
Maar over microfoon. Wil je een microfoon?
Je eigen microfoon.
Lieve mensen, dit was Op de Klippen. Het was een feest. Voor mij vooral omdat hier mijn verjaardag gevierd werd. Hier naast.
Ja, je mag ze meenemen. Gewoon nog thuis even. Ja, tuurlijk.
Ja?
Ja, voor jou.
Oh, tof. Nou, dat ga ik doen natuurlijk. Wij zijn er volgende week weer. Ik ben daar dan even niet bij. Maar, want ik heb andere werkzaamheden. Maar Judith en Martijn zitten hier wel om natuurlijk de actualiteiten te bespreken. En jullie allemaal op de hoogte te houden van wat er hier gebeurt. Zometeen na 2 uur hoor je Ron Gijzen met de KLA Top 20. De nieuwste hits, voor zover ik ze nog niet heb gedraaid. Ik heb er nog 2 over voor volgende week. Want ik heb natuurlijk, ben aan het inhalen van de afgelopen paar weken.
Maar die
kan
ik dan draaien?
Ja, het lijstje gaat naar Martijn. Dan,
ja, dat lijkt me duidelijk geregeld. Goed, tot zover. Volgende week dus weer op de Klippen op je radio. En wij zeggen nu...
Ajootje,
cadeautje. Tot volgende week.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2.